only believe, believe all things are possible.
Ja, ik zeg u. Ik waak over uw hart deze dag. Onderzoek uw hart, o man. En laat uw maker uw gedachten onderzoeken deze heerlijke dag. En ik zal u dingen openbaren die u nog nooit gedroomd hebt. Onderzoek uw hart. En maak uw lamp schoon. En zorg ervoor dat u olie in uw lamp hebt. Opdat u nooit zonder olie bent. En ik zal een springader zijn deze dag. En u een nieuwe gelegenheid geven om een overvloed van olie te hebben in uw vaten. Onze hemelse Vader, we zijn werkelijk dankbaar voor deze tijd waarin we weer gemeenschap kunnen hebben rondom het woord van God, in de tegenwoordigheid van God. We zijn zo dankbaar dat u bij ons bent om ons vanmorgen te helpen en te zegenen. We vragen om vergeving van onze zonden, dat onze lampen met olie gevuld mogen zijn en schoongemaakt en brandende, zodat u ons nu zou willen gebruiken om uw grote naam te eren. Want we vragen het in de naam van de geliefde Zoon van God, Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten. Ik kwam net binnen toen ik deze boodschap hoorde uitgaan. Het is waar dat wij onze lampen gevuld moeten houden. Onze, weet u, als u brandt, u kunt niet doorgaan met wat u deed, zie. Omdat vuur van brandende olie roet geeft. Dat is dus de reden van het schoonmaken van de... Houd uw lampen schoon, vanwege de roet van boven de pit. Velen van u van mijn leeftijd waren toen gewend de petroleumlamp te gebruiken. En er kwam een roetlaag bovenaan, waar het brandde en het belemmerde daardoor het licht. U moet er dus alle roet afhouden, zodat we ons voort kunnen spoeden om te jagen naar het doel van de hoge roeping in Christus. Nu, het is een geweldig mooie ochtend, buiten en binnen, daar dit paasseizoen nu nadert. En we komen nu vanavond, zo de Heere wil, bij het laatste zegel. En het is een heel geheimzinnig zegel. Heel erg, omdat het wordt zelfs niet in de schrift genoemd. Nergens, geen symbolen of enig houvast. Het moet regelrecht van de hemel komen. En het is een wat inspannend uur voor mij. Het is de hele week zo gegaan. Dit is mijn 8e dag in een kamer. En ik bemerk hierin vele, en deze verzoeken, ik moest er zo'n beetje uitkiezen. Er waren vele van hen die een gesprek wensten. Ik hou ervan, ik zou dit nu graag willen doen, zie. Maar ik kan het nu niet, want u begrijpt dat de hele, wat we nu proberen te doen, is de openbaring van de wil van de Heere te vinden, zie. En wanneer we dan een gesprek hebben, dan brengt dat je in een andere richting van iets, zie. En dan, zoals met het bidden voor de zieken, dat is iets heel anders. Visioenen en dergelijke, u studeert anders. Ja, en u bent anders gezalfd. Precies zoals de Bijbel daar zei, een boom die geplant is aan de waterstromen. Waterstromen. Zie? Hetzelfde water, maar er is een stroom die deze kant op gaat, die kant op gaat en deze kant. Het hangt er vanaf welke stroomafvoer, het is dezelfde geest. Paulus in 1 Korinthe 12 deed hetzelfde, waar hij erover sprak dat er vele gaven waren, maar het is dezelfde geest. Zo ziet u, als u bijvoorbeeld bezig bent met het ene, dan moet u omschakelen om naar iets anders over te stappen. Begrijpt u wat ik bedoel? U studeert in die richtingen, u krijgt de mensen ervoor en nu hun harten zijn er allemaal op gericht. Wat zijn deze zegels? Hun aandacht is, wat is het? Avond en avond, wanneer ik hier binnenkom, heerst er zo'n spanning dat ik over iets anders moet spreken om ze een beetje tot rust te laten komen, ziet u? En dan breekt de Heilige Geest door met het zegel. En dan moet ik, iedere avond gaat het zo, en wanneer we dan zouden omschakelen naar genezing of zoiets, zijn de mensen volledig op dat ene gericht. U kunt nauwelijks direct naar het andere overstappen. En dan ook te weten dat hier te midden van u dingen plaatsvinden, ziet u? Ik weet dat u het niet ziet, zie? Ik weet absoluut zeker dat u het niet ziet. En u zegt, broeder Branham, dat is nogal wat van u om dat te zeggen, maar dat weet ik. Maar kijk, laat me dit even zeggen. Ik veronderstel dat dit alleen geluidsbanden zijn voor onszelf enzovoort. Laat me het zo zeggen, dat u het niet kunt vatten, ziet u, en u wordt niet verondersteld het te vatten. Probeer dus niets uit te leggen, probeer niet uw eigen uitlegging eraan te geven, u raakt er slechts verder vandaan. Neem slechts mijn advies als u mij nu gelooft, als God mij genade heeft geschonken in uw ogen. En u weet dat die openbaringen en dergelijke... Ik ben reeds lang hier bij u en het is altijd zo juist geweest. En om nu dubbel te bewijzen dat het juist is, komt het precies overeen met het woord. Dus weet u dat het zo spreekt de Heere is. Dat is het precies. Het is van aan u bewezen. Dan nu, neem een advies als uw broeder. Geef nergens uw eigen uitlegging aan. Ga gewoon verder en leef een goed christenleven, want anders zult u zich slechts van de ware zaak afwenden wanneer u dat doet. U zult zich alleen maar weer van het pad afwenden. En u bent er zich alle van bewust en weet dat er iets mysterieus aan het gebeuren is. En het gebeurt. En ik weet wat het is. Ik zeg dit niet. Het is alleen de genade van God die me laat weten wat dit is. Het is iets geweldigs. En het is nu net weggegaan. En er is geen manier in de wereld voor u om het te zien. En het is... Maar zo helpen mij met deze Bijbel in mijn hand. Ik weet wat het is. En het is eerder aan u verteld. Probeer dus gewoon niet enige uitleg te geven. Maar geloof me slechts als uw broeder, zie. We leven in een geweldig uur. We leven in een tijd waar de... Wel, we zijn... Nu wees gewoon echt nederig. Wees een christen en probeer voor God te leven. En leef eerlijk met uw medemens. En heb degene lief die u niet lief hebben. Probeer niet iets te maken. Ziet u wat u doet? U maakt het alleen maar tot iets geheimzinnigs en gooit het werkelijke plan van God in de war, zie. Gisterenmiddag gebeurde er iets in mijn kamer. Dat ik nooit zal kunnen loslaten, zie. En dus u... En ongeveer 2 weken geleden gebeurde er iets wat ik nimmer, zolang ik op deze aarde leef, zal kunnen vergeten, ziet u? En dus, maar... en de gemeente. Er wordt niet van u verwacht dat u deze dingen weet, dus geef nergens een uitlegging aan. Zie, ga gewoon verder en onthoud slechts wat u verteld is. Leef een christenleven en ga naar uw gemeente. Wees een waar licht waar u ook bent en brand slechts voor Christus en vertel de mensen hoe lief u hem hebt. En laat uw getuigenis bij de mensen altijd met liefde zijn. Zie? Want als u dit niet doet, dan draait u zichzelf ergens in en dan bent u van het begane pad af. Zie, telkens, wanneer u dat probeert te doen, hebt u dat gedaan, zie. Dus probeer gewoon geen uitlegging te geven. En speciaal vanavond, wanneer dat zegel voor u wordt neergezet. Zie, probeer het niet uit te leggen. Ga gewoon verder en wees nederig. En ga rechtdoor met dezelfde eenvoudige boodschap. Nu zegt u, broeder Branham, is dat wij, die de gemeente zijn van de levende God, moesten wij niet? Wel, zoals ik al probeerde, kijk hier. Wat ik wil zeggen, zeg, wel, waarom kan ik het niet? Ik behoor het te hebben. Nee, nu, doe dat niet. Onthoud dat ik dit voor uw best wil zeg. Zie, ik zeg het zo, dat u het kunt begrijpen. Indien u mij nu gelooft, luister dan naar wat ik u vertel, zie. Zie, nu hier. Nu hier is een post. En dat is, we zullen het een luisterpost noemen. En hierin zit een radio. En daar zijn waarschuwingen en dingen kunnen gedaan worden. Zoals een zwaard in uw hand, zie. Het kan iets van het kwade oppikken of iets van het... Slechts van waar het iets oppikt, verkrijgt het zijn boodschap, zie. Nu, maar nu, voor de gewone man bijvoorbeeld, zijn er zoveel cultussen en groepjes opgerezen over kleine uitstortingen van de geest, dat de mensen helemaal opgewonden raken en een hoop onzin krijgen. Eruit gaan en opnieuw een kleine beweging starten, begrijpt u, en dat soort dingen. U wilt dat nu niet doen, zie. Nu, denk erom. Blijf gewoon zoals u bent. En u zegt, wel, de Heer toonde. Nee, wees nu voorzichtig, zie. Kijk hier, laat me u iets tonen. Zie. Wist u dat er nu, op dit moment, tienduizenden stemmen in deze zaal zijn? Letterlijk stemmen van mensen die door elektronische radiogolven zijn binnengekomen. Waarom hoort u ze niet? Het zijn stemmen. Is dat zo? Ze golven hier nu precies doorheen. Er bewegen zich nu mensen, gedaanten en lichamen hier door deze zaal. Is dat zo? Wel, waarom ziet u ze niet? Ze zijn hier. Wezenlijke stemmen, zoals mijn stem. Waarom hoort u het niet? Zie, om het te openbaren... zal het eerst iets moeten treffen. Zie? Begrijpt u het nu? Leg nu gewoon niets uit. Wanneer God u iets wil laten weten, dan zal hij het u zenden. Wees nu dus werkelijk echt standvastig. Houd u stil. Er is iets gebeurd. En... wees nu werkelijk, u begrijpt wat ik bedoel, nietwaar? En wees nu, probeer van uzelf geen zonderling te maken door een christen te zijn, want ziet u kunt uzelf van God onttrekken. En als u het kunt begrijpen, dat is die derde trek. U had het onlangs moeten begrijpen. Dus dan, onthoud dat er geen nabootsing zal zijn zoals bij die andere twee. Dus dat is dus zover u het moest weten. Dan nu onthoud slechts dat, u ziet nu, dat er iets in deze ruimte plaatsvindt en dat er hier iets is dat, feitelijk zijn er in deze zaal engelen, de stem van God. Maar hoe kunt u kunt niet, indien u de natuurlijke stem niet kunt horen tenzij er iets is dat het uitzendt, hoe zult u dan de geestelijke stem horen? Dan zou u misschien kunnen laten geloven dat iemand een bepaalde lied zingt dat er misschien niet eens is, zie? Maar wanneer het kristal raakt, dat verondersteld wordt het op te nemen, als het inderdaad raakt, dan geeft het een zuivere uitlegging en bewijst het dat door het beeld te tonen. Ziet u wat ik bedoel? Wel nu, wanneer de geest van God door het ware woord heen spreekt, betuigt het zichzelf en toont het dat het juist is. Begrijpt u het nu? Goed, nu laten we opnieuw bidden. Hemelse Vader, we staan op het punt om het kaft van dit boek te openen als het natuurlijke deel, om te trachten weer te geven wat u in het geestelijke vlak aan ons hebt geopend. En nu bid ik God dat u mij wilt helpen om de juiste uitleg op deze vragen te geven, dat het gezegd mag worden om de mensen te helpen. Het is om ze begrip te schenken. En ik bid dat u mij verstand wilt geven, zodat ik het aan uw volk mag uitzenden, opdat zij begrip mogen ontvangen, zodat we gezamenlijk mogen leven tot de glorie en eer van God, in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, ik wilde dit gewoon zeggen, en ik dacht dat dit ding hier deze geluidsbanden regelde, maar dat is niet zo. Dat was een lampje voor de lessenaar. Ik dacht dat de controle van de geluidsband vroeger hier zat, maar mij werd gezegd slechts een wenk te geven naar de broeders daar in de kamer, de opnamekamer, en ze zouden weten wanneer ze de banden moeten stoppen en wanneer niet. Zie, de banden hebben een wereldwijde bediening. Overal, ziet u, en ze gaan overal heen, en het gaat in allerlei talen en alles. Er zijn dus dingen die we hier wel zeggen, die we ergens anders niet zouden zeggen, ziet u, en dat is de reden waarom we het stoppen. Nu, vragen beantwoorden is een heel ding. Om dit te beantwoorden, de meeste vragen, afgezien van iedereen nu, sommigen hebben zelfs geen enkele betrekking op de boodschap of de zegels, maar ik zal proberen ze te beantwoorden. En ze werden me gegeven, en zoals hun verteld werd, mij werd verteld dat de meeste of een groot gedeelte ervan ging over verzoeken om gebed en de zieken en aangevochtenen en verschillende dergelijke dingen enzovoort. En dus dat had dus geen enkele betrekking tot enige vraag om beantwoord te worden. Vervolgens werd mij een stapel gegeven, met welk over verschillende dingen ging, de schrift en dergelijke, en misschien, als we tijd hebben, zullen we proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Nu, en wanneer ik een fout maak, bedenk dan dat ik niet opzettelijk een fout wil maken. Dus, iedereen voelt zich goed? Amen. Het is gewoon zo over hemelse gewesten in Christus Jezus gesproken. Wat een wonderbare plaats. Wat een wonderbare tijd. Van alle keren dat ik achter de preekstoel van de tabernakel heb gestaan, heb ik nooit, nooit, in enige tijd van mijn bediening, zo in de sferen van God en de geestelijke sferen gewerkt als bij deze keer. Dit gaat ver uit boven datgene wat ik ooit in enige tijd van mijn bediening, in enige samenkomst, waar dan ook, heb gedaan. Meestal gaat het over genezing, dat is de openbaring van waarheid door dezelfde geest. Dezelfde geest. Ik ben totaal alleen geweest, ergens in de kost, of ging naar een plek om te eten, en ik ben slechts alleen geweest. Zodoende is het werkelijk een bijzondere tijd geweest. En nu dadelijk, in de ochtend of de volgende ochtend, waarschijnlijk wanneer we op tijd klaarkomen, zal ik, als deze vragen niet te lang duren, deze morgen voor de zieken bidden. Op deze wijze moet ik een poosje tot mezelf komen, zie. De menselijke geest kan slechts een bepaalde hoeveelheid verdragen, en wanneer je tot een plaats komt dat je een uur lang verdoofd zit door de tegenwoordigheid van God en er een lichtkolom daarvoor u hangt, kun je daar niet te lang in blijven, zie? Het menselijke wezen kan het niet verdragen. Nu, dus deze vragen zijn werkelijk fijn. Ik waardeer en de wijsheid en zo die mensen gebruiken. Nu, voor de eerste, ik zal proberen ze te beantwoorden. En dan, wanneer ik het niet goed krijg, wel vergeef het mij dan. En wanneer u een andere uitleg heeft en gelooft dat uw mening erover juist is, ga dan gewoon uw gang. Dat geeft niet, want slechts ongeveer één of twee ervan hebben betrekking op enig ding betreffende redding. Het is alleen, de meeste vragen zijn gesteld over die andere zijde van de verdruk, of over de opname van de gemeente. Dus ziet u, het zijn hier vragen over hetgeen moet komen en nog zal komen te geschieden. Vindt in de andere gedeelte, omdat we nu met onze onderwijzing in het boek voorbij het gemeentetijdperk zijn. We zijn er voorbij daar in de tijd van het uitroepen van de 144.000. Nu, de eerste vraag hier, zijn de vijf wijze maagden uit Matthäus 25 bediende voor de bruid, of zijn ze de bruid? Indien deze wijze maagden bediende zijn voor de bruid, waar is dan de bruid? Zie? Nu, naar mijn beste weten, zijn deze vijf maagden, u weet dat er 10 uitgingen, en dit hier is slechts een symbool of een gelijkenis wat ik u ga vertellen. Zie, er waren er 10. Natuurlijk waren er meer dan 10. Er werd gewoon een getal genomen. Maar dan de wijze maagden hadden olie in hun lampen. De dwazen hadden geen olie in hun lampen. Dus als die 10 daar uit Matthäus, indien dit de vraag van de persoon is, als die 10 daar, betekende dit dat dit zou zijn, of deze 5 liever, dat het er precies 5 zouden zijn, zie? Maar 5 mensen? Nee, dat betekent het niet. Het is enkel een symbool van de maagden, ziet u? Van de maagd die uitging met olie in haar lamp, zij zijn een deel van die bruid, naar mijn begrip. En dan bemerkt u nu dat zij maagden van de laatste waken waren. Door al de nachtwaken heen komend, waren er 7 nachtwaken geweest. En in de 7e nachtwaken, het middernachtelijk uur, waar we nu toe gekomen, zie, en nu in deze middernachtelijke waken ontwaakten deze maagden en maakten hun lamp schoon. En gingen naar binnen, terwijl de slapende maagden. Nu, dit gedeelte hier, deze 5, als dit de bedoeling van de vraag is, dat er bedoeld werd of er slechts 5 waren. We kregen vele vragen binnen over de 7000 enzovoort. Nu, dat was slechts een symbool, een deel ervan. En alle die hier in dit laatste tijdperk ontwaakten, in de 7e waken. Als het er maar 5 zouden zijn die in die tijd zouden ontwaken en die opgenomen zouden worden, die binnen zouden gaan met de bruid enzovoort, de bruidegom, nu als zij zelf. Dit betekent niet dat er maar 5 zullen zijn, omdat ze door alle tijdperken heen slapen. Zoals we er in deze week toe zijn gekomen, zie. In de dagen van Paulus, de engel van de gemeente, in Efeze, Paulus, die deze gemeente stichtte en de boodschapper ervan was, vergeet niet dat Paulus, die de gemeente in Efeze stichtte, de boodschapper van die gemeente werd en dat de geest die in het land was in die tijd de geest van een leeuw is. En de leeuw is de leeuw uit de stam van Juda, hetwelk Christus is, en Christus is het woord. Paulus met het woord van dat tijdperk. Duizenden vielen in dat tijdperk in slaap. Is dat zo? Dan komt het volgende tijdperk en de tijd waarin de kerk gevestigd werd in de donkere middeleeuwen. De geest van het kalf ging uit, werk, arbeid en opoffering. Ze gaven hun leven. Duizenden maal duizenden vielen onder martelaarschap en van alles in slaap. Ze wachten nu, zie. Dan komt het volgende tijdperk, het Lutherse, het hervormingstijdperk. Daar kwam het verstand met het menselijke vernuft. Als u opmerkt, kwam de mens daarmee uit, en toen hij dat deed, voegde hij zijn eigen scherpzinnigheid eraan toe. Dat is wat hem trouwen deed met het andere deel, ziet u? Indien hij slechts bij Gods wijsheid was gebleven, gewoon hervormend en eruittrekkend, maar wat deed hij na die man die de boodschap had? Luther, na Luthers dood, kreeg ze een Lutherse organisatie. Na Wesley's dood kregen ze een methodistenorganisatie, zie. Je blijft op die manier aan de gang. Het is gewoon, zo gaat dat. Nu, ik wil dat u dit opmerkt, zie. Nu mag iemand misschien vragen omtrent het Pinkstertijdperk, wat het derde tijdperk was. Ziet u, elk van deze tijdperken nam slechts een korte dompeling in de Heilige Geest. Rechtvaardiging is een werk van de Heilige Geest. Heiligmaking is een werk van de Heilige Geest. Maar de doop is de Heilige Geest. En dit is de reden dat er een profetische profeet moest komen. Geen boodschappen voor het tijdperk, omdat de Heilige Geest zelf kwam in zijn volheid in de doop. Maar aan het einde van het tijdperk, zoals het altijd eindigt na het vorige, bemerken wij dat dan de boodschapper gezonden wordt en deze verminkingen en dergelijke moeten precies op hun plaats worden gezet. Dan komt de opname van de gemeente. Maar zoveel schrijven al deze verschillende dingen. De zon die in duisternis zal veranderen, de maan. Ze plaatsen dat ver terug daar in het christelijke eeuw. Ze faalden gewoon die 3 vragen te zien die daar aan onze heren gesteld waren toen hij ze beantwoordde. Nu gisteravond was er geloof ik helemaal geen vraag. We namen elk van deze vragen en plaatsten ze recht onder de zegels. En de zegels is het hele boek zelf bij elkaar. Gelooft u dat, dokter? Zie, de hele zaak bij elkaar genomen. En we namen wat Jezus hier zei. Ze stelde 3 vragen, ziet u. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat zal het teken zijn van uw komst? En wat is het einde van de wereld? En hij kwam recht neer en we trokken elk een daaronder open, behalve 1. Wat was dat? Het 7e zegel. Waarom? Zie, het is niet bekend. Dat is het. Elke van kwam precies uit. Ik heb ze helemaal van voor tot achter precies parallel gezet. En toen ik het gisteravond opschreef en daarin kwam en kwam tot, ik ging terug om naar mijn oude aantekening te kijken en die ik daarginds had gemaakt. Wel, ik zag waar ik de een met de andere verwisseld had. Ik had ze door elkaar gehaald. Dat is wat ik deed. Ik vermoed dat u het hebt opgemerkt. U hebt iets gemerkt, zie? Ik schreef hier wat ik aan de andere kant moest schrijven en ik schreef daar. Ik plaatste ze allebei 9 of 11 of 9 en 6 of 6 en 11 en 9 en 11, wat niet zo was. Het was andersom. Het volgende vers daaronder, zie? En dat was het, de antwoorden tussen de pestilentie en de oorlog, ziet u? Dat was het. Dus ik was zo gelukkig en ik ging tekeer als een... Ik genoot van de opwekking, van de openbaring. Dus ik schreef het hier op deze plaats, daar zittend met een potlood of een pen, en ik schreef 11 neer op beide plaatsen waar het niet hoorde te staan. Ik geloof dat het 9 in plaats van 11 was voor die andere kant. Maar hebt u nu gezien hoe volmaakt ze parallel liepen? Nu, vergeet dat niet, ze liepen parallel tot en met het 6e en stopten. Zie? Let nu op het openen van de zegels dat tot en met het 6e doorgaat en stopt. Slechts stilte in de hemel. Dat is alles wat gezegd wordt voor een half uur lang. Nu, in deze... Ik moet me haasten en deze beantwoorden, omdat elk wel een prediking van 4 weken lang is, ziet u? Elk van deze. Je kan gewoon niet op iets anders overstappen. Maar ik wil dat niet doen, want ik wil, voor zover ik kan, ieders vraag beantwoorden. Deze maagden, zie, zijn genomen uit, dat is slechts een deel van hen uit dat tijdperk, zie. Elk tijdperk heeft een maagden, zie. Het zegel, de engel, komt tot de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze, zie. Dan komen we hiertoe en dan, na het schrijven aan de gemeente van Efeze, sla terug en vergelijk, wordt een zegel geopend. Dat is gewoon de manier waarop we het brengen, hoe we proberen het u allemaal begrijpelijk te maken. Ziet u wat ik bedoel? Zo de Heere wil. Wat had men als eerste? Gemeentetijdperken. Is dat zo? Vervolgens de boodschap aan de gemeentetijdperken. Is dat voor iedereen nu duidelijk? Zie? Eerst kregen we de gemeentetijdperken en namen we de geschiedenis door, behandelden de concilies van Nicea en de concilies die daarvoor werden gehouden en alles wat we in de geschiedenis konden vinden, en ontdekten dat de juiste uitleg van het woord precies overeenkwam met de geschiedenis. En brengen het zo verder tot in dit tijdperk, dat van Laodicea, en u hebt er hier geen geschiedenis bij nodig, dit wordt nu geschiedenis gemaakt, ziet u? Daar is het en toonde vervolgens wat in dit tijdperk zou gebeuren. Nu, we komen terug met de zegels en openen dat zegel. God opent dat zegel voor ons. Wat is dat? Allereerst is daar een boodschapper, een gemeentetijdperk, vervolgens de 7 zegels. We bemerken nu het bederf dat het 7e gemeentetijdperk treft, maar het 7e zegel openbaart niets wat daarmee zal gebeuren, zie? Omdat aan het einde van dat gemeentetijdperk een profetische gave zal komen om deze dingen te openbaren. Kunt u dat volgen? Goed, nu, merk op, hoe elk van deze zegels, dan kom ik hier, waar Jezus Christus deze 3 vragen gesteld zijn. Wat? Wanneer zullen deze dingen zijn, wanneer er geen steen op de andere gelaten zal worden? Wanneer zal dit afgebroken worden, dit religieuze centrum van de wereld, en een ander worden opgericht? Zie? Wanneer zal het zijn dat de antichrist uitrijdt? Zie? En wat ging uit om het tegemoet te treden? Het woord. Het woord tegen het woord. Toen zakte het af naar de politiek en van alles. En daar kwam de arbeid van de os. Zie? Dit is precies het tweede en Jezus zei dit in Matthäus 24. Dan gaan we vandaar over tot de schranderheid van de hervormers. Het dier als een mens ging uit om het tegemoet te treden. Dat is wat heeft plaatsgevonden. Dan komen we bij het volgende, het 4e zegel, wanneer de antichrist een samenbundeling wordt en een naam kreeg, de dood. Let nu op wat Jezus zei, en hij zou haar voor de vuren werpen en zelfs haar kinderen doden. Dat is de rit van de dood. Dat is zowel protestanten als katholieken. Het merkteken des doods op elk van hen. Zij en haar kinderen worden vernietigd. Dus, wanneer u vertrouwt op uw denominatie, kunt u er nu maar beter dadelijk bij vandaan gaan. En toen het tenslotte kwam, tot het zevende zegel, stopte Jezus daar, precies. Hij opende het zesde zegel door te zeggen dat de maan zou veranderen in bloed en duisternis en alles. Deze dingen die zouden plaatsvinden, we komen gelijk hier en openen het zesde zegel. Nadat het zesde zegel geopend was, en keren regelrecht terug en tonen hetzelfde. Daar hebt u de drie verschillende plaatsen in de schrift tezamen verbonden met de openbaring, zie. Let op, de plaats waar Jezus zo sprak, de plaats waar hij toen het boek opende, dat verborgen was van voor de grondlegging der wereld, en dan de openbaring van deze dag die het hier precies in plaats en de drie aan elkaar verbindt, en drie is een getuige. Dus is het waar. Het is absoluut waar. Wel nu, deze maagden die we hier aantreffen, zijn degene die in slaap vielen, en vervolgens wordt van die groep het hele lichaam tezamen opgebouwd, hetwelk de wijze maagden gaat vormen. Zie? En de dwaze maagden zijn degene die daar ginds in dezelfde tijd als de wijze maagd begonnen, de antichrist, en zij zijn degene die olie proberen te kopen. Nu kijk even hier, ziet u hoe perfect, waar u ook gaat, en indien ik hier kon staan en de dingen kon uitspreken die in die kamer geopenbaard zijn, ik kan u zeggen dat het uw hoofden zou doen duizelen, maar hoe zal je dat doen wanneer je hier een hele zaak hebt? En dan op de een of andere manier, wanneer je bij de mensen vandaan gaat, dan begint het zich te ontvouwen. Geheimenissen, dan zie je ook dingen die je niet tegen de mensen durft te zeggen. Omdat, ziet u, als ze het zouden horen, ze met kleine ismen zouden beginnen. Kijk slechts wat deze kleine gave van genezing heeft veroorzaakt. Hoe het de gemeente heeft verward. Iedereen had een sensatie, iedereen had dit. En diep in mijn hart, God weet dat het de waarheid is, wist ik dat het niet juist was. Omdat hij het me vertelde. Zie? Maar het is een valse nabootsing. Het is alleen maar om de mensen van het spoor te brengen. Nu, dat is waar. Nu, maar ziet u, je kunt deze dingen niet zeggen, het beste is om het gewoon te laten gaan. En u herinnert zich de derde trek. Er werd gezegd, vertel het niemand. Wat zei ik dat het was? Hoeveel herinneren zich dit? Zeker, herinnert u zich dit, dat ik daar in het visioen stond en probeerde die veter in het gaatje van het schoentje te krijgen? Hij zei, u kunt pinksterbaby's geen bovennatuurlijke dingen leren. En ik zei, dit zal de derde trek zijn en het zal niet bekend worden. Zo helpen mij door de genade van God. Nu zijn we regelrecht aan de eindtijd. Het zal niet al te lang meer duren, of de genade troon zal de oordeelstroon zijn. Terwijl u deze dingen ziet opkomen en deze mensen ziet binnenkomen, kunt u maar beter ook binnenkomen indien u nog niet binnen bent, zie. Nu, vergaderd in hemelse gewesten, zie, dat betekent ook meer dan zich alleen maar te verheugen. In hemelse gewesten, wanneer u werkelijk in Christus vergaderd bent, is het een vreesaanjagend iets. Daar, bij die engel des Heren te staan, u zou denken dat u alleen maar aan het juichen en schreeuwen zou zijn. Dat is het niet. Het maakt u bijna doodsbang, zie. Dus ziet u, er is dus een verschil in alleen maar zich te verheugen, in een opwelling te dansen, wat goed is, en dan te komen tot de echte zaak, zie. Dit is waar de vrees, het is iets om te vrezen, niet dat u vreest dat u verloren bent, maar u staat werkelijk voor een engelachtig wezen, de Heilige Geest zelf die daar staat. Nu, dat zal deel uitmaken van de bruid. Dat is wat het voltallig zal gaan maken, zie. Al diegenen die slapen. En kunnen wij dit niet absoluut zien? Een fout in het opnamesysteem. Bid nu dat u de genezing van de mensen zult toestaan door deze zakdoeken waar ik ze op heb gelegd. In Jezus' naam. Amen. Is het nu in orde? Ah, dank u. Trapte iemand ergens op? Er staan te veel bandrecorders aan. Die veroorzaken te veel belasting van de lijn. Zie, in orde, pak gewoon een andere band en ruil de band om en haal het van deze af. Nu, let nu op de volgende vraag. Zouden evangelisten op het veld moeten doorgaan? In dit uur natuurlijk wat ze bedoelen. Zeker, in elk geval verandert niets. Indien Jezus morgen komt, predik vandaag alsof het nog 10 jaar zou duren, maar leef alsof het in dit uur zal gebeuren. Breng uzelf nu niet in gewetensproblemen, daarvoor probeer ik u te waarschuwen, zie. Doe niet vreemd, eigenaardig, verander niets, maar wanneer u iets verkeerds doet of kwaad doet, bekeer u. Zie, keer terug naar God, ga door met uw evangelische dienst zoals u altijd hebt gedaan. Wanneer u een huis bouwt, bouw het. Indien Jezus morgen komt, wees trouw bevonden in uw werk. Indien u uw kerk aan het bouwen bent, ga verder en bouw het op. Ik zou liever mijn geld in zoiets steken dan het in mijn zak te hebben bewaard. Blijf dus gewoon doorgaan en ga door met waar u mee bezig bent. Begrijpt iedereen het nu? Ga gewoon door. Ga verder met waar u mee bezig bent. Nu. Stop niet. Doe niet niks. Ga gewoon door precies zoals u bent. Ga door met de Here te dienen. Nu. Indien u bijvoorbeeld voor iemand werkte. En u wist dat het 15 minuten voor sluitingstijd was. Wel zou u zeggen. Het duurt nog maar 15 minuten. Ik zou net zo goed wel daar ginds kunnen gaan zitten. U zou voor die 15 minuten gekort worden op uw salaris. Wanneer u tarwe gaat planten, plant uw tarwe. Wanneer u aardappels moet rooien, ga door en rooi ze. U zegt wel, niemand zal ze eten. Dat maakt geen enkel verschil. Rooi ze hoe dan ook. Ga door met wat u aan het doen bent. Onlangs kreeg ik een brief van iemand. Iemand had hun verteld, wel, de tijd breekt aan. Verkoop de boerderij. Nu het voedsel waarvan u leeft op de boerderij zult u niet nodig hebben, want het duizendjarig rijk zal aanvangen. En u zult het niet nodig hebben, dus gaat u gewoon verder. En terwijl de verdrukkingsperiode bezig is, uw kinderen zijn niet gered, dus laat de kinderen de boerderij hebben waar ze van kunnen eten, waar u alle verkoop uw boerderij en of zoiets dergelijks. Oh, ze hadden... Als ik wist dat hij morgen zou komen en ik was boer, zou ik mijn oogst vandaag binnenhalen. Zeker, wanneer hij mij boer had gemaakt, zou ik precies op mijn post staan. Zo is het. Wanneer hij mij monteur had gemaakt, iemand zei onlangs, hij zei, een kerel kwam binnen en zei, zeg, broeder, weet u wat? Hij zei, ik ga u mijn reservesleutels geven. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hij zei, ik zal u mijn reservesleutels geven. Hij zei dit tegen zijn voorganger. Hij zei, ik zal u mijn reservesleutels geven, want de opname kan komen, weet u, en ik zal ze niet meer nodig hebben. Zijn voorganger zou het gaan missen. Oh. Als je jezelf klaarmaken is het niet. Goed, maar dat is... Zo gaat het. Zie, we moeten zo niet zijn. We moeten een verstandige, evenwichtige christen zijn. En ik ben hier gesteld om tot de laatste minuut door te werken. Ik heb een werk te doen en ik wil daar trouw op mijn post gevonden worden. Wanneer hij vanmorgen komt, wil ik hier precies in de preekstoel staan. U zegt, broeder Branham, als hij vanmorgen zou komen, zou u dan niet daar buiten op het veld moeten zijn? Helemaal niet. Dit is de plaats van mijn plicht. Ik zal, wanneer hij komt, precies hier staan prediken, dezelfde dingen zeggen die ik nu zeg. Dan, wanneer hij komt, zal ik gewoon regelrecht met hem meegaan, zie? Als ik het aardappelveld moet schoffelen, zal ik gewoon zo hard als ik bezig zijn, kan zijn met schoffelen. Wanneer hij komt, laat ik gewoon mijn schoffel vallen en ga er vandoor. Herinnert u zich in het jubeljaar, als ze aan het schoffelen waren, gingen ze gewoon door met schoffelen. Ze wisten dat misschien binnen 10 minuten het jubeljaar zou beginnen en de bezuin in het jubeljaar zou schallen. Ze gingen gewoon door met hooien of wat ze ook deden, maar wanneer de bezuin schalde, dan lieten ze hun hooivork vallen en verdwenen. Zo is het. Ga gewoon door met hooien tot de bezuin schalt. In orde. In overeenstemming met... Gebeurde er iets? Er was hier lawaai. Vraag. In overeenstemming met de opening van het vijfde zegel... moeten Mozes en Elia sterven. Wat aangaande Henoch? Ik weet het niet. Als ik het niet weet, vertel ik u gewoon dat ik het niet weet. Ik weet niet alle antwoorden. Mensen, ik weet het niet. En als ik het niet weet, zal ik u vertellen dat ik het niet weet. Als ik het weet, ik zal u het niet vertellen tot ik het weet, maar ik weet het niet. En dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Daar was Henoch. Ik heb gezien dat Mozes en Elia terugkomen en ze worden gedood. Maar Henoch werd van tevoren weggenomen. Ik heb er vaak aan gedacht en mezelf afgevraagd, hoe zit het daarmee? Maar dan, de enige troost die ik hier kan zeggen is... Nu, bemerk dat Mozes God slechts 40 jaar diende. Zie? Hij was 120, maar 20 jaar, of de eerste 40 jaar bedoel ik... werd hem zijn opleiding gegeven? Is dat zo? De tweede 40 jaar nam God hem uit hem, het uit hem weg. En de derde 40 jaar diende hij God. Goed. Maar Henoch wandelde 500 jaar voor God en was vlekkeloos. Zie? Mozes komt dus terug om wat langer te dienen. Hij en Elia, nu ik zeg niet dat het waar is, ik geef jullie slechts als een gedachte, maar om precies te zeggen hoe het zit, ik weet het niet, ik kan u werkelijk niet vertellen wat daar gebeurde of wat God zal doen. Wat is de naam die op de mensen van Openbaring 3 vers 12 zal rusten? Ik weet het niet. Hij zei dat hij een nieuwe naam werd gegeven. Ik weet niet welke dat is. Zie. Het zal waarschijnlijk bekendgemaakt worden wanneer we daar komen. Maar ik weet niet wat het is. Zie. Nu, hij zal dat gaan doen. Hij geeft hun een nieuwe naam. Die ze zelf alleen weten. Zie. Nu, broeder Branham. Is er ergens een schriftgedeelte dat trouwen na scheiding toestaat? Dit is erg belangrijk. Er wordt gezegd belangrijk. Wel, dit is de reden dat het hierop geen betrekking heeft. Voor zover ik kan zien, mijn broeder of zuster, wie het ook mag zijn, is die er niet, tenzij uw levensgezel dood is, omdat de Bijbel zegt dat we met hen verbonden zijn zolang ze leven. Zie? Dus voor zover er een schriftgedeelte is, dat is wat hier gevraagd werd, is er een schriftgedeelte? Is er ergens een schriftgedeelte? Niet dat ik kan vinden, zie? Niet voor zover ik kan vinden. Want Paulus zei dat het getrouwde paar, indien de levensgezel dood is, dan zijn ze vrij om te trouwen, indien in de Heere met wie ze maar willen, maar tot dan, maar let op, u zegt, tot de dood ons scheidt. Dat is het. Je hebt daarvan een eed afgelegd, zie. Ik geloof dus niet dat er een tekst is. Nu, als u iets gevonden hebt en het zegt precies waarom, in orde. Maar wat mij betreft, ik heb er geen gevonden. Wat betekent beschadig de olie en de wijn niet in Openbaring 6, vers 6? Het is de Heilige Geest. We hebben dat net doorgenomen. Mogelijk is het iemand die voor de boodschap wat later is binnengekomen, weet u, voor die andere banden, zie. Beschadig de olie en de wijn niet. Wat betekent de olie en de wijn? De olie, zoals we het in symbolen doornamen, betekent de Heilige Geest, zie. Wijn is de... Een olie wordt in de Bijbel in verband gebracht met aanbidding. En de wijn, als we het nemen, daarvan kreeg ik de gedachte over opwekking, stimulatie. Wijn stimuleert. En het tegenbeeld van wijn, wat de natuurlijke stimulatie betreft, is openbaring. Nu denk u eens in, wat stimuleert? Wat wekt de gemeente op? Openbaring, zie? Dus de wijn, de nieuwe wijn, let nu op, de olie en de wijn gingen samen in het offer. Gingen samen met de aanbidding in de gemeente. Merk nu op, samen vergaderd, samen verbonden. U die een concordantie bezit, kijk en zie een hele reeks waar wijn en olie samen worden genoemd met aanbidding. Als u een Crudens concordantie hebt, wel, daar wordt het gezegd. Let hier nu op, maar nu, ziet u, is de olie altijd de Heilige Geest. We vinden het in Ezechiël en we vinden het in het Oude Testament en we vinden het door het hele Nieuwe Testament. Waarom zalven wij de zieken met olie? We zalven de zieken met olie omdat het de uitstorting van de Heilige Geest op hen symboliseert, ziet u. En ook de wijze maagden hadden olie. De dwazen hadden geen olie. Geest, zie. Nu, dat is de olie. En dan de wijn, indien in de olie God vertegenwoordigt, God is geest, zie. God is woord. In het begin was woord. Woord was met God, woord werd vlees gemaakt. En dat was God. Nu, als dan het woord hier nu zit in een natuurlijke vorm, nu, de wijn is het water, zoals de openbaring die deze uitleg van het woord openbaart, wat de gelovigen stimuleert, ziet u? Mai, ze zeggen gewoon, ik heb het nooit eerder gezien, mai, glorie. Wat is het? Stimulatie, zie? Van openbaring. Ik wist het ook niet tot onlangs, toen ik daar zat, zie? Nu, dat doet de olie en de wijn. Dat gebeurde. Zie dat u niet beschadigd? Dat was de zwarte ruiter en dat was in de tijd van de donkere eeuw. Het derde tijdperk van de kerk. Merk op, en destijds was er nog een klein beetje van overgebleven. Net een klein beetje, maar beschadig het niet. En ik geloof wanneer u het derde zegel op de band krijgt, dan zult u het daar vinden waar we het in details hebben uitgelegd, in detail liever. Broeder Branham, is het boek des levens van het lam en het boek des levens hetzelfde boek? Zeker, omdat daarin alle verlossingen geschreven zijn in dit boek. Zie, hun namen staan erin. U zegt wel, onze naam is in het boek des levens van het lam gezet, broeder Brennan. Ik werd er onlangs ingezet. Nee. Nee, dat werd u niet, dat werd u niet. U ontdekte die avond alleen dat u erin stond, omdat hun namen voor de grondlegging der wereld geschreven waren, zie. Het is allemaal hetzelfde boek, zie. Nu, broeder Branham, is het waar dat elke Jood die geboren is sinds Christus kwam, gered zal worden? En wie zijn de 144.000? Zijn zij de voorbestemden die verzegeld zullen worden met de Heilige Geest en wat is hun opdracht? Daar staan zo ongeveer 3 vragen in. Maar hier, de eerste is... Is het waar dat iedere Jood die geboren is, sinds Christus in de wereld kwam, gered wordt? Nee, niets zal gered worden dan alleen degene wier namen gezet waren in het boek des levens van het lam voor de grondlegging der wereld. Jood of heiden, dat is alles. Het boek bevat dat geheimenis en het boek is het nu slechts aan het ontvouwen, niet ieders naam, maar wat het geheimenis van het boek is, terwijl het die namen roept. Begrijpt u het nu uiteindelijk? Zie? Het boek zegt niet, wel nu, Leeville zal gered worden in de tijd van dit gemeentetijdperk. Of Orman Neville, of wie ook. Nee, dat zegt het niet. Het laat alleen het geheimenis zien, ontvouwt het geheimenis over wat de zaak is. Maar wij zelf geloven het door geloof. Dat is wat ik laatst op een avond zei. Iemand zei, wel, het heeft geen nut voor mij om het te proberen. Broeder Brennan zegt dat er uit Jeffersonville slechts 1 gered zou worden. Zie? Nu kijk, het is het tonen van een gelijkenis. Dat betekent niet, dat is het niet. Er kunnen misschien wel 1000 gered worden. Ik weet het niet. Ik hoop dat ieder van hen gered is, maar ik weet het niet. Maar hier is de manier waarop ik het geloven wil. Ik ben degene. U gelooft hetzelfde voor uzelf. Zo niet, dan is er iets verkeerd met uw geloof. U bent niet zeker van wat u doet. Hoe kunt u wandelen met de dood voor ogen, wanneer u niet zeker bent of u gered bent? Of niet? Hoe kunt u hier komen en tot deze kreupele man die hier blind en misvormd ligt zegt, zo spreekt de Heere, sta op, Jezus Christus maakt u gezond. Hoe kunt u het verdragen om dat oude, koude, stijve lichaam daar te zien liggen? Het is dood en reeds uren lang dood en ligt daar koud en stijf. En dan zeggen, zo spreekt de Heere, ga op uw voeten staan. U kunt maar beter, u moet weten waarover u spreekt, zie. Wel, zegt men, de dood eist alles op, het is allemaal voorbij. Ja, maar wanneer Gods woord wordt geopenbaard en u weet dat het God is, verandert dat de dingen. Zo is het. Nu, deze Joden zijn niet... Niet alle Joden zullen gered worden, zeker niet. Ze zullen niet gered worden, zegt degene die... Wanneer hij over de Joden spreekt... Jood is gewoon een naam die hun gegeven werd nadat ze weggingen. Ik geloof dat Nebukadnezar daarginds ze allereerst Joden begon te noemen... omdat de stam van Juda toen meegenomen werd en ze kregen de naam van Jood. Nu, omdat ze van Judea kwamen, ontvingen ze de naam van Jood. Maar nu, Israël is wat anders. Israël en Jood is geheel verschillend. Elke Jood, iedere Jood is nog geen Israëliet. Nee, hij is gewoon een Jood. Maar dan, Israël, Paulus heeft nooit gezegd dat alle Joden gered zouden worden. Hij zei dat geheel Israël gered zou worden. Waarom? Israëls naam, dat is de naam van verlossing al de tijd door, zie. En geheel Israël zal gered worden, maar niet heel het Jodendom zal gered worden. Zie? Net als de heidenen, er zijn 1000 keer 1000 mensen, ja letterlijk miljoenen van deze organisaties die christelijk genoemd worden, Kerk van Christus en meer van zulke namen, dat betekent niets. Dat betekent niet dat ze gered zullen worden. Mensen zeggen, nu u moet tot dit of dat behoren, een organisatie, een bepaalde organisatie. Wanneer uw naam niet in ons boek staat, bent u verloren. Nee, dat is een cultus, zie. Dat is een cultus, zie. Er is slechts 1 manier waarop u gered kunt worden. En dat is niet hij die wil of hij die loopt, maar dat is God die genade toont. En God beschikte door zijn voorkennis een gemeente voor zijn eer en dat zijn degenen die gered worden. Dat, zo is het. Nu uw geloof is daar zo verankerd. U zegt wel, mijn geloof ligt daar verankerd. En kijk wat voor soort leven u leidt. U bent er niet eens geschikt voor. Uw anker is verkeerd. U hebt het op zand in plaats van op een rots. Het eerste golfje zal het eraf gooien. Laat het woord in iets worden geopenbaard. Mijn kerk leert het niet. Dat laat dan direct zien dat u niet op een rots verankerd was. U was verankerd in zand. Zo is het. Dus nu, u ziet, dus nu. En de 144.000, zijn zij de voorbestemden? Zeker. Dat is Israël. Geestelijk Israël. Denk u even in. Er zullen daar miljoenen van hen zijn. Ik weet niet hoeveel er daar nu zijn. Ik denk de hele groep. Maar ze zullen niet alle gered worden, omdat ze in Judea zijn. Zie? Hebt u enig idee hoeveel er nu zijn? Ik weet het niet, maar ze zijn waarschijnlijk, wanneer deze volgende vervolging begint op te komen, ze worden verzameld. Weet u, ik heb een band die over hen gaat. Ik neem hem nu mee naar het westen, naar een van de kerken van het verbond, die staat. Het is die oude, ik ben nu vergeten, het begon met, ze hebben daar ginds in Afrika, Nederlands hervormd. Het is Nederlands hervormde kerk, dat is het verbond. Nu, indien er enige van u hier zitten, zal ik u vertellen waarom. U houdt zich nog steeds vast aan die oude Heidelbergse catechismus. En dat is precies de reden dat u nog steeds hervormd, Nederlands hervormd bent, zie. U mag opgepoetst zijn door een Amerikaanse naam, maar dat is de zaak die erachter zit. Omdat u uit dezelfde catechismus onderwijst, die oude Heidelbergse. Vraag uw dominee of dat niet juist is. Zie, dus nu merk dit op. De 144.000 zijn zij de voorbestemden om met de Heilige Geest verzegeld te worden? Jazeker, zo is het precies. In orde. Nu, als daar iets. Als ik niet tot uw tevredenheid heb geantwoord, wel, misschien zou ik het verkeerd kunnen hebben, zie. Maar het is toch naar mijn beste weten, ziet u? Dat is naar mijn beste weten. Broeder Branham, daar u gezwoegd hebt op het slangenzaad. Oh, ik heb deze helemaal niet opgemerkt. Deze is ertussen geslipt. Slangenzaad deze week. Is het wel op zijn plaats om deze vraag te stellen? Mijn vrienden hebben mij gevraagd om Genesis 4 vers 1 te verklaren. En ik kan het niet. Wilt u mij helpen? Het is buiten het onderwerp om. Maar in ieder geval zal ik proberen mijn best te doen. Met Gods hulp, laat nu eens kijken, laat ik het even een beetje helderder maken. Ik geloof dat dit waar is. Dit is waar ze zei, ik heb een zoon van de Heere gekregen. Ik wil het even nakijken om zeker te zijn. Want ik zei laatst op die avond 700 in plaats van 7000. Dus het maakt me zo zenuwachtig, zie. En je moet gewoon waakzaam zijn. De vijand is aan alle kanten en daarvan ben je je bewust. Zie? Ja, dat is het. En Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger. En baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. Nu, ik ga u gewoon antwoorden door een vraag te stellen, mijn broeder of zuster. En bedenk, ik ga niet afgeven op u, nee, ik probeer u te helpen, zie. Ik heb u lief. En ik heb de persoon lief die er misschien kritiek op heeft gehad, maar ik geloof niet dat deze persoon kritisch is. Ze zeiden, help me, ziet u, omdat de mensen het geloven, maar ze zijn gewoon niet voldoende door de geest ingelicht om te weten wat ze tegen de persoon die hun dat gevraagd heeft moeten zeggen. Nu, zegt zij hier, wat de vraag is, ongetwijfeld zeggen ze, Eva zei dat ze deze man van de Heere verkregen heeft. Hoe denkt u dat leven ooit zou kunnen komen als het niet van de Heere kwam? Of het nu goed of verkeerd is? Wie zond Judas Iscariot in de wereld? Vertel me dat eens. De Bijbel zei dat hij geboren was als de zoon des verderfs. Vraag ze dat maar. Het zal zijn als de worm in een citroen. Nu, ziet u, ze kunnen niet zien. Het is zo. Merk dan op, als u hen dan een beetje meer op de letter neemt. Kijk, Eva sprak hier, wanneer u het hier wat de taal betreft wilt nemen, zoals het geschreven is, is het verborgen voor de ogen van de wijze en verstandige. Eva hier, de manier zoals het onderwezen wordt, dat God degene was bij wie zij deze zoon verkregen had en hij zijn geest. Zie, hij kan het niet doen, zie. Nu, kijk hier, wilt u daarop letten? Ik heb een man van de Heere verkregen. U kunt het gewoon haast niet anders laten klinken dan, maar het moet zijn juiste verklaring hebben, ziet u? Jazeker, nee meneer, als dat, dan de geest, en wij volgen altijd de aard van onze ouders. U weet dat. Kijk naar een baby, zijn aard. Wel nu, dan, Adam was een zoon van God, Eva was een dochter van God. Goed, het eerste van Gods schepping, dat geen greintje kwaad ergens kon hebben, kwaad was zelfs niet bekend. Waarom was Kain dan een leugenaar, een moordenaar en al het andere? Waar kwam dat vandaan? Stel u zelf nu eens deze vraag. Dat was het slangenzaad. Zegt de Bijbel dit niet? Let op zijn zaad door alle tijden heen. Hierin wordt hij, aan wie behoort de wereld? Aan de duivel. Wie beheerst het nu? De duivel. Precies juist. De duivel beheerst de wereld. Hij vertelde het Jezus. Hij zei, kijk hoe schitterend het is en al die heerlijkheid. Ik geef het u wanneer u mij wilt aanbidden. Zie, hij is de heerser erover. Wel nu, hij bezit het. Nu let op, zijn kinderen zijn wijs. De kinderen van de duivel. Neem Kains kinderen als u wilt en neem het rechtstreeks door de geslachten heen en u zult ontdekken dat ze knappe mensen waren, ieder van hen. Maar nu, toen hij Abel doodde en God hem Seth teruggaf, hetwelk het voorbeeld van de rechtvaardige was om te verlossen, die dood was en weer opstond, en daar vandaan, let nu op, nu van het eerste zaad van het natuurlijke, stierven ze. Hebt u nu uw verstand open? Het eerste zaad van het natuurlijke zaad, gewoon normaal goed, typeert de moderne kerk, Abel. Ten einde die lijn die voortkwam in stand te houden, stierf die ene, zodat een andere kon opstaan. Ziet u? Het moet dus weer wedergeboorte zijn. Snapt u het? Goed, juist zodat u het kunt vatten, zie. Daar hebt u het, het volmaakte beeld. Dus zelfs de natuurlijke mens, uit Adam geboren, zijn vader, laat die natuurlijke loop zien. Het zal niet werken. De natuurlijke mens bemerkt de dingen van God niet. Er was dus een man die op een natuurlijke wijze kwam en stierf ten einde dat weer te herstellen. En hij wordt gerepresenteerd in de dood van Abel om hem te vervangen door Seth. En let op wat voor mensen dat waren nu die geest die uit hem voortkwam. Nederig, boeren, schaapherders. Let op wat hier van deze wereldse wijsheid komt. Knappe mannen, bouwers, metaalbewerkers en met allerlei knappe intelligentie en zo. Kijk waar ze eindigden. Ze waren daar ginds en God vernietigde ieder van hen. Ieder van hen en redde de nederigen. Zei Jezus niet in Matthäus 5, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beerven. Dus maakt u zich dus geen zorgen, ze hebben geen grond om op te staan. Ze geloven niet dat dit Kains zoon is. Maar wij hebben er een geluidsband over, als u het zou willen horen, waarop het uitvoerig is uitgelegd. Zie? Zeker niet. En ik heb gezien waar men ginds een krantenknipsel heeft opgehangen, waarin de wetenschap nu gaat bewijzen dat Eva nooit een appel heeft gegeten, maar ze had een abrikoos. Ik heb het blad nu thuis, ziet u? Het was een abrikoos. Hoe ver kunnen mensen, dat zijn vleeselijke gedachten, zie? En verder, dat Mozes feitelijk nooit door het water ging. Hij doorkruiste een zee van riet. Bracht Israël bij het bovenste gedeelte van de Rode Zee naar de overkant. En is daar een hoop riet en een hele zee van riet. Juist waar eenmaal het water was geweest, daar ging hij doorheen. Maar Mozes nam de kortste weg en ging langs die weg. En de orthodoxe kerken accepteren het. U hebt het gezien. De orthodoxe kerken namen het aan dat dit zo was. Oh mensen, kunt u dat zaad van de slang niet zien? Die antichrist in de hele zaad die daar voor u ligt? Zeker, jazeker. Broeder Branham, bid alstublieft voor mijn kleine... Wel, dat is het verzoek om gebed. Bid voor mijn kleinzoontje die erg zeer ziek ligt met griep. Hij ligt in het Hotel Riverview. Heer Jezus, deze arme persoon hier schreef dit niet zomaar voor niets. Ze heeft gezien dat u onlangs 's avonds zelfs reumatische koorts van een kleine jongen rustig wegnam. Ze weet dat u de grote God bent en we bieden onze gebeden aan voor dit jongetje. Mogen hij in de naam van Jezus Christus genezen worden. Amen. Wanneer iemand iets opschrijft, is het niet zomaar. Ze hebben een... Het geeft niet hoe eenvoudig het voor ons klinkt en hoezeer, hoe het is, maar er zit iets achter, weet u? Die dame, dat jongetje, iets... Is de Elia die komt om tot de Joden te prediken? De echte man die leefde op aarde? Of zal het de geest van Elia zijn in een andere man? Nu, dit is... Ik ben bang om het te zeggen, ik weet het niet. Laat me dat nog eens lezen. Is de Elia die komt om tot de Joden te prediken? Oh ja. De echte man die op aarde leefde, of zal het de geest van Elia in een andere man zijn? Nu, als ik dat goed zou kunnen beantwoorden, dan zou ik het u overheen nog kunnen vertellen, ziet u? Maar ik kan het niet, ziet u? Het enige wat ik weet is gewoon dat de schrift gezegd heeft wat het zal zijn. En nu kan het zijn dat... Ik ben een beetje geneigd, laat ik het op deze manier zeggen, en ik hoop dat de broeders bij de banden dit zullen begrijpen. Ik ben geneigd te geloven dat het mannen zijn, zullen zijn gezalfd met hun geest, ziet u? Want hij zegt, rust bij Elisa, rust niet de geest van Elia op Elisa, de geest van Elia. En hij deed precies wat Elia deed, ziet u? Maar ik kan niet zeggen dat het waar is. Ik weet het niet, ziet u? Ik ben eerlijk tegenover u, ik weet het niet. Broeder Branham, zou u deze voor mij willen beantwoorden over de doop? Matthäus 28, 19 leert de Vader, Zoon en Heilige Geest. En Petrus in Handelingen 2, 38 in de naam van de Heer Jezus. Wanneer kwam ergens deze verandering in de handelingen der apostelen? Nu, ik geloof in de Heer Jezus. Wel, broeder of zuster, wie het ook schreef, hierin kwam geen verandering, ziet u. Petrus deed precies wat Jezus zei om te doen. Nu, als er iemand kwam en zij gebruikte titels van Vader, Zoon en Heilige Geest, dan deden ze wat Petrus zei niet te doen, of wat God zei niet te doen, ziet u. Nu, Jezus zei dat. We zullen gewoon een klein beetje nemen waar ik wil u gewoon iets laten zien hier. Let op, als u hier bent, de persoon, ik ga hier 3 stukjes materiaal neerleggen. Nu kijk, dit is de Vader, dit is de Zoon, dit is de Heilige Geest, zoals de 3 eenheidsmensen het geloven dat ze 3 afzonderlijke personen zijn. Zij geloven dat. Goed dan. Laat me nu, en dan in Matthäus 28, 19, zei Jezus, gaat uit in de gehele wereld en predikt het evangelie aan elk schepsel. Nee, neem me niet kwalijk, ik haal Handelingen 2, geloof ik aan. Nee, Lucas 24, 49, hij zei, laat me dit lezen, dan heb ik het gevonden, want laatst zei ik iets terwijl het niet zo was, en ik wil er zeker van zijn dat ik het goed heb. Ik ken de benaming van wat u daar zegt, maar ik wil precies hebben wat hij zei. Laten we beginnen bij het 16e vers van het 29e, bedoelt het 28e hoofdstuk, toen de 11 aan tafel zaten, en de 11 zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu, waar is de macht van God? Waar is God? Indien alle macht uit de hemel en alle machten op de aarde gegeven zijn, waar is God dan? Daar is hij. Zie, dat is wat tot u aan het spreken is. Ga dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de naam van des Vaders, en des Zoons en des Heilige Geestes. Nu, de 3 eenheidsmensen hebben daar nu ontzag voor. Ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat staat zelfs niet in de Heilige Schrift. Zie, hij zei, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon, van de Zoon. En van, niet in de, ze zetten voor elk een naam, naam, één naam. Let op hierop, er wordt niet gezegd, doop hen in de namen, N-A-A-M, één naam. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu wil ik u vragen, is Vader een naam? Nee. Is Zoon een naam? Hoeveel vaders zijn hier? Wie van u heet Vader? Hoeveel zonen zijn hier? Hoeveel mensen zijn hier? Wie van u wordt Vader, Zoon of Mens genoemd? Zie? Zoals een vrouw eens zei, ze zei, broeder Branham, de Heilige Geest is een naam, het is een persoon. Ik zei, zeker, ik ben een persoon, maar mijn naam is niet persoon. Ik ben een persoon, zie? Mijn naam is William Branham. Maar ik ben een persoon. De Heilige Geest is een persoon, dat is het. Het is geen naam, het is een titel van de persoon van God. Zie? Het is een titel voor de persoonlijkheid van God, wat hij is. Nu, Nu als hij zei, ga dan heen en onderwijst alle volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, niet in de naam van de Vader, naam van de Zoon, naam van de Heilige Geest, en niet in de namen van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest, maar in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En als Vader, Zoon en Heilige Geest geen naam is, wat dan? Stel dat het een naam is, welke dan? En als u één ervan een naam wilt noemen, welke naam is het dan? Als u een titel een naam wilt noemen, welke titel is het dan waarin u wilt dopen? De Vader of de Zoon? Het is enkelvoud, zie. Nu, slaan we dit op. En dat is het laatste hoofdstuk van Matthäus. Zoals ik het altijd heb uitgelegd, als u een liefdesgeschiedenis leest en er staat Jan en Maria, leefden nog lang en gelukkig. Ziet u, dat is omdat u helemaal niet wist wie Jan en Marie zijn. Ga terug naar het begin van uw verhaal, vind uit wie Jan en Marie zijn, zie. Nu, dat is wat u hier in Matthäus doet. U leest alleen maar het laatste gedeelte. Ga terug naar het begin van Matthäus en lees hoe het verhaal is. Dat is het laatste hoofdstuk in Matthäus en de laatste verse. Net zoals u een boek neemt en zegt, Jan en Marie leefden nog lang en gelukkig. Dat waren Jan Jansen en Marietje zus en zo. Nee, dat waren Jan Hendriksen en dat was zus en zo. Nee, dat is Jan iemand en zus en zo. Zie? Nee, u weet het nog niet, zie. Het enige wat u kunt doen om zeker te zijn, is terug te bladeren in het boek en het te lezen. U kunt hier niet een stukje uitnemen, u moet de hele zaak bij elkaar nemen om het beeld te vormen. Ga nu terug naar het eerste hoofdstuk, dat gaat over de afstamming. Beginnend in het eerste hoofdstuk, dan gaat het tot het 18e vers door, waar staat, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Is dat waar? Nu, ik wil u iets vragen. Luister nu weer, u noemt het, wie is dit? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nu, welke is dit? Vader, welke is dit? Heilige Geest, welke is dit? Zoon. Goed, nu hebben we het begrepen. Wat zei u nu dat dit was, God de Heilige Geest. Heilige Geest, goed. Nu in orde. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want toen Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eerst zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En ik dacht dat u zei dat God zijn vader was. Dan is er hier iets verkeerd. Ik kan geen twee vaders hebben. U weet dat niet waar. Nu er is iets fout. Nu, welke van deze mannen, als zij drie personen zijn, wie van hen is dan zijn vader? De Bijbel zegt hier duidelijk, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. God de Vader had er niets mee van doen. Jezus zei dat God zijn vader was, en we weten dat God zijn vader was, dan had hij twee vaders. Dan is hij beslist onwettig. Ziet u nu waar u terechtgekomen bent? Nu, Jozef nu, haar man, als hij rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En als hij deze dingen in de zin had, vergeet nu niet dat hij een goed man was en de hand des Heren staat nu dadelijk klaar, zij die voorbestemd zijn zullen het vatten. En als hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, volgt u mij in uw Bijbel? Goed. Zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit God vader, was ik dat verkeerd? Dat weet ik zeker. Dat wat in haar verwekt is, heeft niets te maken met God de Vader. Het is de Heilige Geest. En nu weten wij dat God zijn vader was. Is dat juist? Dus wat is het? De Heilige Geest is Gods geest, natuurlijk. Nu, hebt u het begrepen, zie? God de Vader en de Heilige Geest zijn dezelfde persoon, of hij had twee vaders. Wat voor soort persoon aanbidt u dan? Wat voor soort God hebt u nu gekregen? Zie? God de Heilige Geest en God de Vader is precies dezelfde geest. En zij zal een zoon baren, deze man hier, en gij zult zijn naam noemen, wat? Zijn naam? Onthoud nu zijn naam. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is, door de profeet, tot wie het woord komt, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel. Dat is overgezet zijnde, God met ons. Wat is de naam van God? Wat is de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest? De Bijbel zei, Jezus was zijn naam. Daarop zei de man hier, die eens hier in de tabernakel erover probeerde te debatteren, broeder Branham heeft zich er overal uitgedraaid, maar bij deze zal het hem niet lukken. Er staat hier precies drie verschillende personen volmaakt. Matthäus, het derde hoofdstuk, daar stond Johannes te prediken. Hier komt de Zoon aanwandelen om gedoopt te worden. Hij ging het water in en werd door Johannes gedoopt, kwam het water uit, weer uit. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En de Heilige Geest kwam van de hemel neder als een duif. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie drie verschillende personen op hetzelfde ogenblik. Oh, my. Ja, het gaat, laat gewoon zien dat mensen zonder de doop, die niet tot de bediening van prediker geroepen zijn, niet op de preekstoel horen. Zo is het. Ik zou die persoon met Gods hulp kunnen nemen en zo in de knoop brengen dat het zou maken dat hun hoofd tolde. Kijk, het maakt me niet uit wat. Niet, ik bedoelde niet ik, dat klinkt niet goed, vergeef me. Ik bedoelde dat niet. Heer, ik bedoelde dat niet. Ik voelde dat hij me hier tegenhield. Ik bedoelde het dus niet op deze manier te zeggen. Het spijt me. Ik geloof dat de Heilige Geest een bepaalde verborgenheid aan die persoon zou kunnen openbaren. Dat klinkt beter. Het is net als het stemmen van een instrument wanneer u iets verkeerds doet. Dan weet u het als een christen. Je hebt iets verkeerds gezegd en hij hield er niet van. Zie, ik bracht mezelf naar voren. Ik tel helemaal niet mee. Ik wil mezelf zelfs niet zijn. Niets. Hij is het. Laat hem het werk doen. Hij bezuint. De bezuin is stom. De stem erachter is degene die het geluid geeft. Nu kijk hier. De man legt het woord verkeerd uit. Zie, vergeet niet dat het verborgen is voor de ogen van de wijze en verstandige en geopenbaard aan kinderkens. Wel nu, hier is die ene persoon. Jezus Christus die op aarde staat. Nu, de hemel is de atmosfeer boven, natuurlijk. Let nu op, en Johannes getuigde, nu die man moet zeggen, hier is God de Vader, hier is God de Heilige Geest, als een duif, en hier is God de Zoon, dat maakt drie personen. Dat is verkeerd. Johannes, die daar stond, wist dat dit het lam was. Johannes zei, ik getuig dat ik de geest van God zag als een lam. Daar is God de geest. Als een duif bedoel ik. Daar is nu hetzelfde als toen ik laatst op die avond zei, ziet u, in plaats van 700, 7. De geest van God, dit was een lam, wat lam hier, en de geest van God, de duif, was God. De geest van God die neerdaalde uit de hemel, en een stem uit de hemel zei, deze is mijn geliefde zoon, in wien het mij behaagt te wonen. Alle macht in hemel en op aarde zijn in mijn hand gegeven. Zie? Dat is hij. Wat was nu zijn naam? Jezus. Zeker. Zie? Wat dus de theorie van de drie eenheidsmensen betreft, dat er drie verschillende goden zijn, dat is heidendom. Dat werd in de Bijbel nooit geleerd. Het werd nooit in de boodschap van de leeuw onderwezen. Maar het werd daarna bij de volgende geadopteerd, hetwelk de antichrist was. Vraag iedereen die u maar wilt, elke theoloog. En het kwam niet eerder dan alleen door de leer van de Nicolaïten. Daarom kwam het met Martin Luther eruit. Daarom werd het vervolgd bij John Wesley en doorgegoten in de Pinkstermensen. In de dagen dat de Pinkstermensen eruit kwamen, hadden zij de Jesus Only groep. Nu, dat is opnieuw fout. Hoe kan Jezus zijn eigen vader zijn? Zie, dat schakelt dat dus uit. Maar er wordt verondersteld dat er een arendtijd komt, zie. Dat is de tijd dat al die geheimenissen zullen worden rechtgezet, zie. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn titels van de Heer Jezus Christus. Let op alle drie. Matthäus zei, Vader, Zoon, Heilige Geest. Peter zei, Heere Jezus Christus. Wie is de Vader? De Heere sprak tot mijn Heer, zet u aan mijn rechterhand. Is dat juist? Vader, Zoon, Jezus, Heilige Geest. De logos die van God uitging, Vader, Zoon, Heilige Geest, zijn absoluut drie titels van de persoon van God, gemanifesteerd op drie verschillende manieren, of drie hoedanigheden van zichzelf. En om het duidelijk te maken, voor iemand die het niet zou begrijpen, het zijn als het ware drie bedieningen van dezelfde God. In werkelijkheid zijn het drie eigenschappen, attributen van dezelfde God. God die werkt in drie verschillende onder het vaderschap. Onder het zoonschap, onder de bedeling van de Heilige Geest. God is volmaakt in drie. Herinnert u zich het getal van de antichrist 4? Ziet u, God de Vader, Zoon en Heilige Geest is absoluut Heer Jezus Christus. Wanneer we alleen in de naam van Jezus dopen, is dat verkeerd. Alleen maar dopen in de naam van Jezus, dat is absoluut fout. Ik ken een heleboel Jezussen. Achter Latijnse landen zijn er vol van Jezussen. Maar dit is de Heere Jezus Christus. Dat verklaart precies wie hij is. Er zijn vele Brenhams. Als u over mij persoonlijk wilt spreken, ik ben die ene
William Marion Branham, dat ben ik. Maar er zijn vele andere William Branhams enzovoort overal. Maar dit noemt speciaal één persoon. De Heere Jezus Christus. De gezalfde. Er is daar slechts één van. Nu, dat is juist. Nu, als er verder hierover nog iets is, schrijf dan een brief of zoiets, of een keer wanneer ik bezig ben met andere vragen, wil deze proberen te nemen, zodat ik kan zien of ik naar de zieke mensen kan gaan die lijden om ervoor te bidden. Broeder Branham, als deze vraag niet past in de... past niet past in de... antwoord dan niet. Dat is vriendelijk, ik waardeer dat. Welke kinderen gaan in de opname, ook indien er kleintjes zijn? Dank u. Ze ondertekende met geen enkele naam. Nu, als u niet ondertekent, het is niet noodzakelijk. Maar kijk, wanneer God een naam in het boek des levens van het lam zette voor de grondlegging der wereld, dan is er niets in de wereld dat het eruit kan vissen, omdat het met de inkt van het bloed van Christus geschreven is. Of nu zo groot of zo groot is, wat het ook mag zijn, het gaat evenwel. Alle kinderen, heel de gemeente, alles wat er is en God door zijn voorkennis, nu wij weten het niet. U zegt, broeder Branham, kunt u bewijzen dat u daar zult zijn? Geen zins. Ik kan het niet bewijzen. God kan mij als een werktuig voor iets anders gebruiken en u net zo. Maar ik geloof. En door geloof ben ik gered. Niet door kennis ben ik gered. Door geloof. Dat is de manier waarop u gered bent. Dat is de wijze waarop we alle gered zijn. Maar vergeet niet dat God oneindig is. Gelooft u dat? Oneindig. En omdat hij oneindig is, maakt dit hem... dan is hij alwetend. Gelooft u dat? Alwetend betekent dat hij alle dingen weet. Hij kan niet alwetend zijn zonder oneindig te zijn. Zie? Er is nooit iets geweest of hij wist het. Hij kende iedere mug die er ooit op aarde zou zijn en hoe dikwijls die met zijn oog zou knipperen en hoeveel talk het zou maken. Hoeveel dit alles bij elkaar zou worden. Hij wist iedere ademtocht die u zou ademen en hoe diep het in uw longen zou gaan. Het is oneindig. Wel nu, als hij oneindig is, maakt hem dat alwetend. Is dat juist? En als hij alwetend is, maakt hem dat alomtegenwoordig, omdat hij precies exact de minuut weet, het uur, de tijd, tot op het onderdeeltje van een 55.000ste van een seconde, weet wanneer het zal gaan gebeuren. Ziet u, hebt u nu enig idee van... Dan weet hij alle dingen. En dat is de reden dat hij alle macht heeft en alle dingen weet en alle dingen kan doen. Nu, laat eens kijken. Nu, en alle kinderen die God, iedereen die God, wanneer ze, herinner nu, wanneer werd Jezus, de Bijbel zegt. We weten nu dat Jezus ongeveer AD 30 werd gedood. Is dat juist? Het was ongeveer midden in het jaar, denk ik, AD 30. Nu. Maar de Bijbel zegt nu dat hij werd geslacht voordat de wereld ooit werd geschapen. En uw naam, toen het boek des lams, toen het lam geslacht werd, om dit boek te verlossen, hier is nu iets groots, het zou opwekking teweeg kunnen brengen. Kijk, toen het lam... Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat het boek des levens van het lam voor de grondlegging der wereld werd geschreven. En uw naam werd erin gezet, was in dat boek, toen het lam werd geslacht voor de grondlegging der wereld, om iedere naam die in dat boek geschreven stond te verlossen. Zie, hebt u het nu begrepen? Zie, er is niets buiten de orde. Het werkt precies zoals Gods grote uurwerk, als een klok die maar doordraait. Uw naam werd erin gezet voor de grondlegging der wereld, toen het lam geslacht werd om te verlossen wat in dat boek stond. Nu, hij komt naar voren en neemt het boek om zijn verlossing op te eisen. Ik wil daar nu niet over beginnen, anders zouden we vandaag geen enkele vraag meer beantwoorden. In orde, vraag. Is de hel en de poel die brandt van vuur en zwavel hetzelfde? Nee. Hel, de vertaling in de Bijbel, ik geloof, wel nu, er zitten hier geleerden, ik wil dat eren, broeder Iverson zit hier en broeder Veel, en veel van deze broeders die echte theologen zijn, het vertaalde woord Hades betekent het graf. Is dat goed? Het Griekse woord voor graf. Maar de poel des vuurs, iets anders, omdat daar in Openbaring zowel Hades als de rest in de poel des vuurs werd geworpen. Zie, juist. Nu, laten we eens zien. Zo niet. Zijn de hel en de poel des vuurs eeuwig? Geen zins, zeker niet. Alles wat is geschapen is niet eeuwig. Nee, alles wat geschapen wordt, dat is de reden dat er geen eeuwige hel kan zijn. Als iemand u ooit vertelt dat u zult branden in een eeuwige hel, wil ik het schriftgedeelte ervan zien. Zie, zoiets bestaat niet. De hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Voor de antichrist en zijn mensen. Dat was de duivel, de vleesgeworden duivel. Het werd geschapen om dat te vernietigen. En alles wat alles, er is één ding uit alles wat er is, de hele wereld en al het andere, er is één ding eeuwig en dat is God. Voor er een atoom of elektronen, of voordat er zelfs kosmisch licht of elektronen of iets was, was hij God. Hij is de schepper. En dat is de enige manier waarop u eeuwig kunt zijn, door eeuwig leven te ontvangen. Dit Griekse woord daar is geloof ik zoe, is dat niet zo? Zoe. Dan verleent God dat leven aan u, zoals uw vader zijn leven aan u meedeelt door de huwelijkseed aan uw moeder. En hij deelt daardoor mee in de vreugde van het deel hebben, begrijpt u mij, om leven mee te delen voor een zoon. Dat is de manier waarop God het doet. Vreugde in het meedelen van zijn leven aan een zoon. Zie? En dan wordt u een deel van hem, dat is zoe, Gods eigen leven. Ik zal ze eeuwig leven geven. Ze opwekken in de laatste dagen, dat is het enige wat hij heeft, eeuwig leven. En dat eeuwige leven kent zijn lichaam en het moet voortkomen. Het kan niet, het is onmogelijk om daar te blijven liggen. Toen de geest van Christus over het lichaam zweefde, Gods geest boven Christus, die grote dag, toen wist het dat het weer op zou staan. Zo is het ook met de heiligen in hun lichamen. Bedenk nu dat Jezus, toen hij stierf, naar de hel ging, omdat hij daarheen moest gaan, daar was een zondebarrière en hij predikte tot de zielen die in de hel waren en zich niet bekeerd hadden tijdens de langmoedigheid in de dagen van Noach. Is dat juist? Hij ging naar de hel, predikte tot de zielen die van God gescheiden waren. Dood betekent scheiding. En ze waren gescheiden van God, konden nooit meer terug. Jezus ging om getuigenis af te leggen dat hij degene was waarvan gesproken was, het zaad van de vrouw. Het zaad van de slang, ziet u wat het zaad van de slang heeft gedaan? Antichrist eindigt in dood. Scheiding, het rode paard. Het zaad van de vrouw, leven, liep uit op het witte paard. Jezus Christus. Zie? Wat is het? Het een tegen het ander. Het zaad van de slang tegen het zaad van de vrouw. Begrijpt u het nu? Oh, we zouden er een poosje bij stil kunnen blijven staan. Zou dat niet fijn zijn? Maar laten we het hierbij laten. Broeder Branham vervult de eerste paardrijder. Het eerste zegel. 2 Thessalonicenzen. Openbaring van de mens ter zonde. Ja, dat is waar. Dat is zo. Dat is eenvoudig zo. Dat is de mens ter zonde. Dus dezezelfde man blijft gewoon in fase voortrijden totdat hij op een faalpaard komt, dat de dood genaamd wordt. Christus komt steeds verder door met rechtvaardiging, heiliging tot het witte paard, en dat is om leven te krijgen, zie? Wat gebeurde er met de wederom geboren gelovigen die in de verschillende denominaties zijn, maar niet in de bruid van Christus? Wat gebeurt er met hen? Wel, ik geloof dat we dit een poosje geleden hebben uitgelegd. Zij gaan in de verdrukking. Zij worden in de verdrukking gemarteld. Komen tenslotte na het duizendjarige rijk tevoorschijn voor hun oordeel. Zie? Omdat de Bijbel zegt dat de rest van de levenden, de rest van de doden, niet leefden voordat de duizend jaren voorbij gegaan waren. Daarna was er een opstanding. En dan komen zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen tevoorschijn om te worden geoordeeld door Christus en de bruid. Hij kwam naar de aarde met tienduizenden maal tienduizenden van zijn heiligen. Is het juist? Zijn bruid. Het oordeel vond plaats, de boeken werden geopend, de boeken waren open en nog een boek werd geopend wat het boek des levens is. Hij scheidde daar de bokken van de schapen. Is dat zo? Dit had niets met de bruid te maken. Ze stond in het oordeel met haar, koningin en koning tezamen. Hij kwam met zijn heiligen. Tienduizenden maal duizenden dienden hem. zijn vrouw. Vervolgens vond het oordeel plaats. En toen werden de schapen van de bokken gescheiden. Denk aan laatst op die avond toen ik die kleine meditatie bracht, opdat u het zou begrijpen, de overdenking van de cowboy. Zie, daar hebt u het. Nee, zij, dat zijn zij, de gemeente, de mensen die in de denominatie zijn, die echte christenen zijn, die de boodschap hebben ontvangen en zij zullen het nooit zien. Het zal nooit tot hen gepredikt worden. En diegenen die in een gemengde groep zitten, tot wie het gepredikt wordt, het zal rechtstreeks over hun hoofd heen gaan. Tenzij hun namen in het boek des levens van het lam stond, ja, maar ze zullen goede mensen zijn. En ze zullen weer opgewekt worden en beproefd worden en door dezelfde groep geoordeeld worden die tot hen predikte. Weet gij niet dat de heiligen de aarde zullen oordelen? Er zal tot hen gepredikt worden, ziet u? Er zal tot hen gepredikt worden door precies dezelfde mensen die van de boodschap tegen hen getuigden om eruit te komen. Zie? Ik hoop dat dit is verklaard. Ik heb hier nog zoveel. Broeder Branham is de zevende engel met de geest van Elia. Dezelfde man als de Elia die tot de 144.000 Joden gezonden wordt gedurende de 3,5 jaar na de opname. Sommigen van ons zijn hierover in de war. Nee, hij is niet dezelfde. Zie, het zijn twee verschillende mannen. De Elisa, die in de vorm van Elia kwam, was Elia niet. En de geest van Elia die op een man kwam, Johannes de Doper genaamd, was Elia niet. En de man van de zevende engelboodschapper aan het einde van het Laodicea-tijdperk zal niet de letterlijke Elia zijn. Hij zal een heiden voor zijn volk zijn. Elia zal, de geest van Elia die, dan, die daar in het volk komt, hij zal een Jood zijn. Zie, want zij worden naar hun eigen volk gezonden. Dat is mijn openbaring. De reden dat ik, Tommy Osborne, toen we die keer daarover spraken, Tommy en ik, toen wist ik het niet, ik bad gewoon voor de zieken. En ik kwam daar en er was een dame die van de Fort Wayne Evangelie Tabernakel kwam. De zendelingen naar buitenlandse zendingsvelden. Haar borst was zo groot, gewoon door de kanker weggevreten. En ze was precies daar in het huisje waar we toen woonden. Daar ging ze aan het weggetje. En ik bad voor de dierbare zuster en ze werd genezen en keerde naar het zendingsveld terug. En toen ze van Afrika kwam en ze had een boekje achtergelaten over de zendingsposten. En ik dacht, wel, zendelingen zijn goed. En ik heb nooit veel over zendelingen nagedacht. Ik dacht, wel, het is gewoon een bediening van God daarginds. Dit is gewoon mijn plaats hier op 8 en Penn Street. Ik ging dus zo goed mogelijk verder. Maar op een dag toen ik in de studeerkamer zat, pakte ik dat boek op en er stond een foto van iemand van het negerras in. Een bejaarde oude vader. En hij had een beetje van dat witte haar en daaronder stond dit geschreven. Blanke man, waar was uw vader? Zie, ik ben nu oud en traag van geest. En ik begrijp het allemaal niet zo goed meer. Als ik Jezus gekend had, toen ik een jonge man was, zou ik hem tot mijn volk gebracht hebben. Wel nu, ik las het. En iets bleef maar zeggen, lees het nog eens, lees het nog eens. Ik bleef lezen, u kent die keren wel, lees het steeds opnieuw, er is iets mee. Nu zoals die dag daarboven in Greensmill, toen ik uit de grot kwam, ik kon maar niet begrijpen hoe mensen konden spreken in tongen. En konden juichen met de echte Heilige Geest en toch nog antichristelijk zijn. Spreken in tongen met de echte Heilige Geest en in tongen sprekend en toch een duivel zijn. Zeker, ik kan u dat bewijzen, ja, inderdaad, en dan, let op, toen zij daar stonden, tongen is dus geen bewijs van de Heilige Geest, het is een van de gaven van de Heilige Geest, zie, en de duivel kan alles nabootsen wat hij heeft, goddelijke genezing en van alles. Hij heeft gezegd, velen zullen in die dagen tot mij komen en zeggen, Heer, heb ik geen duivelen uitgeworpen, heb ik niet, dat is het evangelie prediken, en heb ik geen machtige werken in uw naam gedaan en al die dingen hier, ik zal zeggen, ga weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid, ik heb u zelfs niet gekend. De Bijbel zei dat de regen zowel op de rechtvaardige als op de onrechtvaardige valt. Hetzelfde onkruid dat daar in het tarweveld staat, kan net zo blij zijn en juichen over hetzelfde water dat op hem viel, daar de regen voor beide gezonden is, maar aan de vruchten zult u hen kennen. Die kleine oude dolik kan daar net zo gelukkig staan als hij maar kan zijn en juichen net zo vol van dezelfde regen als de tarwe. Daar heb je het. Dus kunnen zij juichen en in tongen spreken en alles nadoen wat ze maar willen en in die dag genoemd worden werkers der ongerechtigheid. Zoals ik u een poosje geleden vertelde, luister naar wat ik zeg, luister goed, kijk terug en onderzoek uzelf met het woord en kijk waar u aan toe bent. Een vrouw die kort haar hebt, laat het groeien. Als u korte broeken draagt, doe ze weg. Gedraag u als een dame. Als uw man nog sigaretten rookt, naar zwembaden loopt, houd ermee op. Het doet er niet toe hoeveel u beleidt. Als u zich nog aan die organisatie vasthoudt en zegt, dit is het en dit is het, kunt u maar beter stoppen. Kijk terug en onderzoek het met het woord. We gaan regelrecht uit. We behoren nu boven het korte haar en heel dit tijdperk te leven. We zijn nu terug in iets waarin God verborgen geheimenissen aan het openbaren is, die in het boek gezet zijn voor de grondlegging der wereld. En degenen die in deze kleine dingen gehoorzaamd hebben, zullen het vatten in deze andere dingen. Als u het niet hebt gedaan, zal het over uw hoofd heen gaan, zover als het oosten is van het westen. Het zal gewoon, net zoals Gideon zijn mannen afscheiden, er waren er duizenden en duizenden. God zei, er zijn er te veel, scheid ze nog eens. Hij gaf ze nog een test en scheiden ze weer en scheiden ze nog eens en nog steeds maar weer door, tot hij een handje vol over had. Hij zei, dat is de groep die ik het werk wil laten doen, dat is precies wat er gebeurde. Pinkstervrouwen, waar ik ook heen ga, zitten daar en horen en weten uit het woord dat het verkeerd is. En u denkt dat ze zich ermee in overeenstemming brengen? Geen zins. Ieder jaar wanneer ik langskom, zijn er meer met afgeknipte haren dan er waren toen ik begon. Ze zeggen, wat doet het ertoe? U behoorde te... Iemand zei, ja broeder Brennan, de mensen beschouwen u als een profeet. Ik zeg niet dat ik een profeet ben, maar niemand hoort mij dat zeggen. Maar ik zeg dit, dat als u dat deed, als u het eerbiedigt, ze zeiden, waarom leert u de mensen niet hoe ze de Heilige Geest moeten ontvangen? En hoe dit te krijgen en hoe grote geestelijke gaven te krijgen en de gemeente te helpen? Maar hoe kan ik ze algebra leren wanneer ze zelfs niet naar hun ABC's willen luisteren? Dat is waar. Doet u deze kleine dingen, daal af tot de bodem en boen het schoon en begin goed. Amen. Goed. En waar sprak ik ook alweer over? Ik wou niet van dit onderwerp afdwalen, neem me niet kwalijk. Ziet u goed. Sommigen van ons zijn in de war. Is de Elia dezelfde als de... Ja, dat is goed. Nee, deze Elia die tot de heiden zal komen, zal een heiden zijn. Gezalfd met die geest, omdat God telkens diezelfde geest heeft gebruikt om zijn volk uit de chaos te halen. En hij heeft goed aan zijn doel beantwoord, dus komt hij regelrecht weer terug, omdat hij, als hij nu hoogverfijnde ontwikkelde neemt, dan is dat het soort dat het zou een aannemen. Hij brengt een man die nauwelijks zijn ABC kent en die zijn woorden niet goed kan uitspreken en al dat soort dingen, zomaar iets ergens uit de wildernis vandaan, en haalt het binnen en schuift het regelrecht binnen onder die mensen met een eenvoudige geest en zij snappen het. Zij begrijpen het, zie. Het is als het fijn beschaafd zou zijn gekomen in de boordjes. Zoals Paulus zei, ik kwam niet tot u met schittering van wijsheid, maar ik kom tot u in de kracht van de opstanding. Het kostte God 3,5 jaar daar in Arabië om het er bij hem uit te slaan. Zijn opleiding, het kostte hem 40 jaar om het uit Mozes te krijgen, zie. Dus daar heb je het. Dat is, ik zeg niet dat God niet, ik ondersteun u niet ongeletterdheid, maar ik probeer u te vertellen dat daar geen ontwikkeling voor nodig is. De wijsheid van deze wereld is tegengesteld. Ontwikkeling is de grootste belemmering geweest die het evangelie ooit heeft gehad. Als we geen ontwikkeling hadden, zouden we al die grote seminaries en zo niet hebben die we nu hebben gekregen, zouden de mensen eenvoudig van geest zijn en zouden ze luisteren naar het woord, maar ze zijn zo beschaafd en in de war en verstrikt in al hun organisaties dat ze erbij zullen wegblijven. Dat is alles. Ze nemen die geest aan. Ze nemen die geest. Hebt u wel eens een goede vrouw gezien, getrouwd met een laagstaande man? Of die laagstaande man wordt een goede man zoals de vrouw is, of de vrouw wordt een laagstaand als hij, zie, dat is zo. Dat is een soort reden dat hij zei, kom uit van hen, om gereed te maken, om die opname te halen. Je moet een of ander soort geloof hebben dat hij hieruit wegneemt. Wanneer werd het verbond van Daniel 9:27 bevestigd gedurende een week? Een helft ervan werd bevestigd van het verbond toen Jezus Christus op aarde was en predikte tot de Joden. Hij ging nimmer naar de heidenen. En hij zei tegen zijn discipelen, ga niet naar de heidenen. Dat was alleen voor de Joden. En hij predikte 3,5 jaar. Dat is nu de helft van de 70ste week. Zoals Daniel zei dat hij zou doen. Nu bedenk dat hij voor de Joden krachtig werd betuigd, maar hun ogen waren verblind om dit tijdperk de heidenen binnen te brengen. Kunt u het hele programma niet zien? Ziet u, en hij bewees dat hij een profeet was, deed precies wat de profeet zou doen, toonde hun het teken van de profeet, en hetgeen uw eigen woord zegt, indien een man zegt geestelijk te zijn of een profeet, let op wat hij zegt, en als het uitkomt, gewoon voortdurend blijft uitkomen, zoals hij zei, zoals u ziet dat de Bijbel zegt, klopt, en u zal worden opengedaan. Zoekt, vindt, vraagt en u zal gegeven worden. Nu als u wilt opmerken, het is klopt, steeds door blijven kloppen. Blijft daar staan, precies zoals die onrechtvaardige rechter die vrouw niet wilde antwoorden. Hij bleef alleen maar aan haar deur kloppen. En zei, ik ben op uw hand. Zeg niet als u zoekt, Heer, ik zou dit graag willen hebben, amen. Dat is het niet, blijf daar tot u het hebt. U weet dat u het zal komen, omdat hij het beloofde. Blijft u daar gewoon bij, totdat u er houvast aan heeft, ziet u? Nu in het laatste deel van de 70ste week, het laatste deel zal gedurende de tijd van de verdrukkingsperiode zijn, na de opname van de gemeente. Dan komen hier de 3,5 jaar waarin het voor hen weer bevestigd zal worden door profeten. Zie? Mozes en Elia. Openbaring 11. Nu, laat me eens kijken wat dit is. Wanneer je een van zijn uitverkorenen bent, zal je dan omhoog gaan in de bruid. Ja, jazeker, dat is gemakkelijk. Broeder Branham bedoelde u te zeggen, 7000 die hun knie niet voor Baal gebogen hadden, of 700. 7000 bedoel ik te zeggen. Vergeef me dat, ziet u. Het is slechts een... het is gewoon een verspreking. Ik was net, zoals ik een poosje geleden zei, hebt u gemerkt toen ik hier stond en zei, en ze gaven getuigenis dat ze het lam zagen, zie? Het lam was op aarde. Zie, ze gaven getuigenis dat ze de geest van God op het lam zagen komen. Nu hierin wordt gezegd, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb, zie? Nu, dit is geschreven in de bedrijvende vorm van het Grieks, dat het werkwoord voor het bijwoord zet, maar u zult hier opmerken dat het in werkelijkheid dit zou moeten zijn, neem u slechts het woord, zie, de Bijbel zegt hier in de King James vertaling, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik behagen heb te wonen. Maar eigenlijk, als wij het vandaag zouden zeggen, dit is mijn geliefde zoon, waar ik behagen heb om in te wonen. U zou het omdraaien, ziet u, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik behagen heb te wonen. Nu, wij zouden vandaag de dag zeggen, dit is mijn geliefde zoon waar ik behagen heb om in te wonen. Zie, hetzelfde woord, alleen omgedraaid. Wel nu, ja, ik bedoelde, vergeef me alstublieft, broeders bij de banden daarginds en vrienden, luister, ik bedoelde dit niet zo te zeggen, ik ben een prediker van het evangelie, zo vaak als ik dit gepredikt heb, wist ik dat het er 7000 waren, gewoon toevallig zei ik 700, ik bedoelde helemaal geen 700, ik bedoelde, ik las het gewoon niet uit de Bijbel, het kwam gewoon in mijn gedachten toen ik sprak, en ik zei gewoon 700 in plaats van 7000, ik maak al door zulke fouten, ik ben echt een domoor, dus vergeeft u mij, ik bedoelde dit niet. Is de bruid van Christus en het lichaam van Christus hetzelfde? Zeker. Zie, nu, hier. Nu kijk, ik wil hier niet aan beginnen, omdat ik er een preek over zou kunnen houden. Zie, maar dat wil ik niet doen. Ik wil het u alleen laten zien. Toen God aan Adam zijn bruid uit zijn zijde gaf, zei hij, zij is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Is dat juist? Toen God aan Christus zijn bruid gaf, de geest gaf het aan het vlees, de bruid, werd hij in de zijde gestoken, onder zijn hart, en water, bloed en geest kwamen tevoorschijn. Dat werd vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Wij zijn het vlees en gebeente, de bruid zal dat zijn, het vlees en gebeente van Christus. Precies. Zij zijn, dat is zijn bruid. Zou de bruid van Christus een bediening hebben voor de opname? Zeker. Dat is wat er precies nu plaatsvindt. Zie? De bruid van Christus, zeker. Het is de boodschap van het uur. Zie? De bruid van Christus. Zeker, ze bestaat uit apostelen, profeten, leraars, evangelisten en herders. Is dat juist? Dat is de bruid van Christus. Zeker heeft ze een bediening. Een grote bediening. De bediening van het uur. Zal zo nederig zijn. Herinner u, hoeveel waren hier in het begin toen ik, verleden zondag, herinnert u zich waar ik over predikte? Nederigheid. Oh, vergeet dat niet. Ik stop een ogenblik om daar opnieuw op te wijzen. Vergeet niet dat wanneer God voorzegt dat er iets groots gaat gebeuren, dan kijken de mensen door hun wijsheid zo ver weg dat zij missen wat er gebeurt. Wanneer God zegt dat iets groot is, lacht de wereld erom, dat groepje domoren. Zo is het. Maar wanneer de grote wereld en de grote voorname kerk zeiden, jongens, dat is geweldig, dan zegt God een stel domoren. U ziet dus dat u moet opletten. Ik bedoel het misschien niet zo precies, maar dat is de wijze waarop het gaat. Kijk, hier was een grote, heilige, orthodoxe kerk. Wij kennen het woord, wij hebben scholen, wij hebben seminaries, wij hebben onze mensen zo ontwikkeld, wel gedurende honderden jaren zijn wij aan Jehovah trouw geweest. Wij zijn de kerk, wij zijn het Sanhedrin. We hebben hier de raad van kerken, zowel fariseërs als sadduceërs, als alle denominaties verzamelen zich, zoals wij het krijgen. Wij zijn allemaal in één, de raad van kerken. We zijn hier de grote heren. Wij weten dat dit Bijbels is. Kijk, wat heeft die kleine onwetende kerel daar beneden aan de rivier met een baard die over zijn gezicht hangt en een stuk schapenvacht aan ons te vertellen? Zeker zouden ze er niet naar luisteren. Maar de Bijbel zegt, in Malachi, hoofdstuk 3, ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht uitzenden om de weg voor mij te bereiden. 712 jaar tevoren stond daar de grote profeet Jesaja en zei, er zal een stem zijn van een die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren en maakt recht zijn paden. Dat is juist. En zei, velen van hen zeiden, iedere hoge plaats zal neergehaald worden. Zeiden ze, wanneer deze man komt, zal hij met zijn vinger wijzen en bergen verplaatsen. En alle lage plaatsen, de greppels, zullen worden gedicht. Dan zullen alle woeste plaatsen worden geëffend. Broeder, we zullen koren planten op elk veld hier in de buurt. We zullen wanneer deze man komt grote dingen doen, zie. Ze verwachten dat God de slinger zou nemen en die zou aandraaien en een looprug omlaag zou laten komen. En zou zeggen, kom naar beneden, gij grote voorloper van de Messias. Mijn Messias. En dan, zodra hij verdwenen is, trekken ze hem weer omhoog. En zijn bediening is voorbij en ze zwengelen hem weer omlaag. En stellen hem precies hier naast het seminarium en zeggen, goed, mijn geliefde zoon, ga naar beneden en vertel het hem. Zie, Kijk, toen hij kwam, wat gebeurde er eigenlijk? Hier komt een man die geen van hun scholen kende. Niet eens een lidmaatschap had. Geen geloofsbrief had. Voor zover iemand wist, was hij nooit een dag in zijn leven naar school geweest. Je kon het aan zijn spreken ook niet horen. Hij sprak zelfs niet in kerkelijke termen. Hij sprak over slangen, bijlen, woestijnen. En dat soort dingen. Ziet u? Bomen. Hij sprak niet in termen van de kerkelijke kliek van die dagen of deze dag of enige andere dag. Hij kwam sassafras, zoals we dat hier in Indiana noemen. Hij kwam ergens uit de rimboe. Hij had zich niet eens geschoren. Hij had zijn haar alle kanten uitstaan op zijn hoofd. Ik denk niet dat hij vaker dan één keer in de 2 of 3 maanden een bad nam. Juist. Hij droeg 's nachts nooit een pyjama. Hij reed nooit in een auto. Hij poetste nooit zijn tanden. Wat een knaap was dat. Zeker niet. Daar komt hij zo door de wildernis aanzetten en zei, ik ben de stem van één die roept in de woestijn. Bereid de weg voor de Heren. Maak zijn pad recht. Sommige leraren stonden daar en zeiden, hey daar, zeg makker, heb je wel je... We kunnen in deze campagne niet met je samenwerken. Dat kunnen we hier niet doen. Wel, waar is je kaart? Waar is je identiteitskaart? Hij negeerde ze gewoon. Hij had een boodschap, dus ging hij daarmee verder en predikte gewoon door. Ze zeiden, ach, wacht. Wel, als we daarheen gaan, zullen we de bisschop vandaag eens meenemen en zien wat hij ervan zegt. We zullen erheen gaan als we weten, als hij is het hoofd van de kerk en we weten dat hij dat zal moeten erkennen. Als hij van God is, zal hij onze bisschop erkennen. Ze werden daar alle in een rij gezet en daar opgesteld, de hoogwaardigheidsbekleders. Hij zei, gij adderige broed, jullie slangen in het gras. Omgedraaide borden en heilige vaders enzovoort. Wie heeft u gewaarschuwd om te vlieden van de komende toren? Gij weet dat uw vuur op handen is. Denk niet, u zegt, wel, wij behoren tot dit, dat of wat anders. Ik zeg u, de God die ik dien, is in staat uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Nu gaat hij het tegengestelde doen van kerkelijke toespraken. Ik zeg u, dat de bijl reeds aan de voet van de boom is gelegd. Daarom wordt iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, omgehakt en in het vuur geworpen. Voorwaar, ik zal u voorzeker dopen met water tot bekering. Maar hij komt na mij. De maan zal in bloed veranderd worden en, hij zal zijn dorstvloer volkomen zuiveren. Hij zal het kaf nemen en het met onuitblusselijk vuur verbranden. En hij zal het graan naar de graanstuur brengen. En hij zal het onkruid en de tarwe scheiden. Wat een boodschap. Ze zeiden, deze kerel? Ach, wat heeft hij gezegd? Welke tijd was het? Onwetendheid. Wij hebben daar net een man voor, broeder Jones. En als er iemand is in deze dag, is hij wel de man die het zal doen. Bisschop, die en die zal het doen. Heilige Vader, zus en zo. Zie. God in eenvoud. Zie? Die in eenvoud werkt. En dan het eerste wat u merkt, hij staat daar op zekere dag en hij zegt, ja, hij staat te midden van u. Hij was er zo zeker van dat hij die voorloper was. Hij wist wie hij was. Dat is de reden dat hij een striemend de waarheid kon zeggen. Ze zei, nu wees niet bevreesd, maar ga gewoon voorwaarts. Ga door. Jullie soldaten gehoorzaam jullie, je meesters. En als je enig kwaad hebt gedaan, neem dat dan. Wat zullen we doen? Zullen we ophouden met dit te doen? Zullen we stoppen met dat te doen? Hij zei, ga door zoals u bent. Ga verder. Ga verder, ga voorwaarts. Als u aardappels verbouwt, verbouw ze. Jullie soldaten, gebruik geen geweld. En doe dit en wat u ook doet. Ga gewoon verder zoals u bent. Gehoorzaam uw meesters enzovoort. Rabbi, wat moeten we doen? Ga gewoon door met waar u mee bezig bent. Maar er is één onder u die u niet kent. Hij wist dat het uur van zijn boodschap, hij wist dat hij de persoon moest introduceren. Hij wist dat hij er was. Eén onder u. U ziet hem niet. Er gebeuren dingen waar u niets van weet. Dus toen, er zal iets gaan gebeuren, zei hij. En hij zal hier zijn en ik zal hem kennen. En tenslotte zei hij op zekere dag, zie, daar is hij. Daar is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zei, mijn tijd is nu voorbij. Ik heb u aan hem voorgesteld. Ik moet nu minder worden. Ik moet van het toneel verdwijnen. Hij zal van nu af aan het overnemen. Het duizendjarige rijk zal er zeer spoedig zijn. De tijd is op handen. Dan, toen hij kwam, toen zelfs Johannes zei, hij zal de bolster eraf doppen. Hij zal de tarwe van het kaf gaan scheiden. En hij zal het gaan verbranden. Hij zal zijn dorstvloer volkomen doorzuiveren. En zijn ban is in zijn hand. Maar wat was hij? Een klein nietig? Nu, ze hadden het allemaal al uitgemaakt. Oh, mensen. Hij zal een speer hebben die een mijl ver reiken zal. Hij zal hier in Palestina opstaan. Hij zal daar gewoon staan in zijn, op een van deze witte wolken en al de Romeinen oppakken op deze manier. En ze in de hel werpen en daar zo mee doorgaan tot ze overal weggehaald zijn. Wel nu, ze hadden het allemaal uitgemaakt. En wat was het? Een klein lam kwam vanuit hun midden naar voren, zachtmoedig en vriendelijk, op allerlei manieren heen en weer geduwd. Zelfs Johannes zei, nu kijk naar Johannes de profeet. Hij zei, ga hem vragen of hij het werkelijk is. Zie? Zo nederig dat die profeet het miste. Hij zei, is hij degene of zien we uit naar een ander? Wel nu, hij gaf nooit een boek aan die discipelen in Matthäus 11, toen de discipelen van Johannes hem dat kwamen vragen. Johannes zat in de gevangenis, waardoor hij zo totaal in de put raakte, dat hij, ik meen dat het Pember was die zei, er kwam daar een waas over zijn arendsoog. Ziet u, hij kon niet, hij moest omlaag komen naar de aarde, hij was boven in de lucht geweest, maar toen zijn profetie voorbij was, viel hij weer terug op de aarde, weet u, omdat ze hem in de gevangenis hadden gestopt, ziet u, hij had voor hem geen nut meer om die grote vleugels nog langer te hebben, dus ging hij daar maar liggen, maar hij had hoger gevlogen dan wie dan ook van de rest van hen. Laat mij u iets vertellen, God gebruikte hem. En Jezus wist het, zie, want dat was de vlees geworden God daar. Dus hij zei daar, nu hij gaf hem nooit een boek over hoe hij zich in de gevangenis moest gedragen. Hij zei, nu wacht even, ik zal hier een kleine verhandeling schrijven en jullie nemen dat mee terug en vertellen aan Johannes hoe hij zich in gevangenschap voor mij heeft gedragen. Nee, dat heeft hij nooit gezegd. Hij zei niet, ga Johannes vertellen dat hij zijn doktersgraad moet halen voordat hij eruit komt. Als hij die zou hebben, zou hij bij de rest van hen zijn geweest, zou hij een verwerper zijn geweest. Johannes was oprecht en stelde een vraag. Hij zei, wacht slechts tot de samenkomst voorbij is en ga dan Johannes tonen wat er gebeurd is. Dan zal hij het weten. Als jullie hem vertellen wat er gaande is, dan zal hij het weten, zie. Laat hem gewoon vertellen. Hij zit in een gevangenis en kon hier niet zijn, maar jullie hebben in de samenkomst gezeten en zagen wat er gebeurde. Ga het hem vertellen. Dus toen zeiden de discipelen, heel goed meester. En daar gingen ze de heuvel over. Jezus die op deze rot zat, sloeg hij gewoon gade tot ze overstaken en over de heuvel verdween. Hij draaide zich om naar de vergadering en zei, wie gingen jullie zien in de tijd van Johannes? Hij zei, wat gingen jullie uitzien om te zien? Gingen jullie uit om een man te zien die met zijn boord omgedraaid had, met zachte klederen en zeer verfijnd en beschaafd? Is dat het type man waarnaar u kwam kijken? Nee, weet u welk soort het is? Zij kussen de baby's. En weet u, werken in koninklijke paleizen. Dat is niet het type zoals Johannes was. Wel zei, waarom bent u dan heen gegaan om een man te zien die een bediening gegeven is en het regelrecht in een organisatie wil passen of zoiets dergelijks, heen en weer geschud door iedereen? Dan als de eenheidsmensen hem niet willen, zal hij overgaan naar de drie eenheidsmensen. En als de drie eenheidsmensen hem niet willen zien, zal hij naar de Church of God gaan en waar dan ook. Is dat het type waar hij naartoe ging, geschud door iedere rietstengel? Oh nee, Johannes niet. Hij zei, wat bent u dan gaan zien, een profeet? Hij zei, en ik zeg u dat het waar is, maar ik zal u iets vertellen wat u niet weet. Hij was meer dan een profeet. Hij was meer. Als u het kunt aanvaarden, dit is degene over wie in de Bijbel geschreven staat, daar in de schrift, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht, Malachi 3, en hij zal voor mij de weg bereiden. Zie, en ze begrepen het niet, zelfs de discipelen konden het niet vatten, zie. Waar? Oh, my, eenvoud, wees nederig. Ga rechtdoor wanneer God iets groots belooft, zie, het is groot in zijn ogen. Als u dit nu altijd maar in gedachten wilt houden, ik wil dat u... Houdt u dit in gedachten en wanneer dit gebeurt, dan kunt u het veranderen. U bukt zich en plukt een van die kleine lentebloempjes die dit jaar opkomen. Of neemt een gewone grashalm en neemt die in uw hand en zegt, ik heb dit nu vast en zie dat iets heel eenvoudigs dit heeft gemaakt. En ik zou wel eens willen zien of het brein dat een raket naar de maan zou sturen, deze grashalm kan maken. U zult het altijd hebben, u kunt voorzeker daarop rusten, u zult het altijd hebben. De grashalm heeft leven in zich, zie? Het is zo eenvoudig en nederig. Weet je, ziet u? Wanneer een man een groot man is, goed, maar als hij groot genoeg is dat hij eenvoudig kan worden, zie? Dan zal hij God vinden, maar wanneer hij niet eenvoudig wordt, zal hij hem nooit zien. U moet eenvoudig worden, nu. In Openbaring 5 vers 9, wie zijn deze die zingende aangetroffen worden wanneer het lam het boek aanneemt uit het boek neemt, zijn dit de opgenomen heiligen? Nee, Openbaring 6, 5, 9 liever. Nee, als u opmerkt, deze zijn niet de heiligen. Hij heeft zijn eigendom nog niet opgeëist. Zie, dit zijn niet de heiligen. Hebt u het opgemerkt? Het zijn de oudste en het dier. En zij zingen. Laten we het lezen, zodat die persoon... En dan zal ik proberen. Ik heb hier nog een half dozijn. En ik denk dat ik ze in weinig minuten kan doen. Laten we eens kijken. Openbaring 5, vers 9. Laten we eerst even iets lezen, zodat de persoon nu is oprecht hierover. En ze willen het weten. Let op. En toen het boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zie, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en te openen. Zie, gij hebt ons vrijgekocht en ons priesters en koningen gemaakt. Dit is de hemelse groep, nog niet de vrijgekochtenen. Zie, goed, nu. Broeder Branham, wanneer al de... Nu, wacht even. Pardon. Broeder Branham, als al de godvruchtigen opgenomen worden in de hemel, waar zullen dan Elia en Mozes vandaan komen? Daar is iets verkeerd. Daar is iets verkeerd. En dat is gewoon alles wat er aan de hand is. Er is iets gebeurd, zie. Er is ergens iets wat er verkeerd ging. Voelt iedereen zich goed? Is er geen ziekte of zoiets? Iemand zegt, lees dat Openbaringen 5 vers 9 nog eens. Even kijken. Openbaring, waar was het, broeder? 5? Oh, de vraag. Oh, de vraag die ik aan het beantwoorden was. Nu, laat eens kijken. Gij, de juiste plaats. En toen het... De boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebben elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht. Hier is het. Hier is het. Ik was daar verkeerd mee, zie. En gij hebt ons voor onze God gekocht met uw bloed uit elke stam. Dat is juist. En hoe denkt u daarover? Oh, als de tegenwoordigheid van de Heilige Geest hier niet is, wat dan wel? Hij zou het niet laten... Zie, ik las alleen het eerste gedeelte van het vers. Zie, het is precies iets wat hier geschreven staat en ik probeerde er doorheen te komen terwijl ik naar die klok keek. Maar ziet u hoe hij mij hiermee stopt? Glorie! Ik heb het andere gedeelte helemaal niet gelezen. Zie, ik had hier en kijk hier. En zij zongen een nieuw gezang. En ik stopte, zie. Maar kijk hier, zij zongen een gezang, zeggende, gij hebt ons verlost uit hier een stam, taal en natie. Zeker, dat zijn ze. My, oh my. Oh my, ziet u het? En tussen twee haakjes, hier staat nog een andere vraag. Zou u die witte klederen die in Openbaring 6 vers 11 Ze is afgeschonken worden, willen nagaan en vergelijken met degene die hun klederen in het bloed van het lam hebben gewassen. Nu laten we eens kijken, Openbaring 6. Ik kan mij hiermee niet haasten, mensen. Dit is allemaal, zie, want het zal, zou iets verkeerds antwoorden en hij wil niet dat ik dat deed. Dat is de waarheid, dus hij op mij, de Heilige Geest van God, weet dat het de waarheid is. Zie. En ik en is net iets. Ik keek naar die klok en het was 11:30 en ik dacht, als ik nu niet opschiet, zal ik niet aan het bidden voor de zieken te komen. En ik probeerde het toch, omdat ik, mijn geest is zo. Ik kan niet. Bedenk, u moet gewoon begrijpen dat ik een mens ben, zie. En ik ben daar al 7 dagen binnen geweest. En ik heb deze namiddag nog iets wat ik van God moet ontvangen. Maar hij was zo vastbesloten dat ik die vergissing niet zou maken, dat hij mij terugriep om de rest van dat vers te lezen. En ik voelde me net of iets gewoon over me heen rolde en daar zei, ga terug. En ik dacht, wat teruggaan? Nu gelijk ophouden en voor de zieken bidden? Wat is er? Wat heb ik gedaan? Nu, net toen ik dat wilde gaan doen, zei iemand, lees het vers nog eens. En ik las het weer en daar onderaan die vraag stond het, Openbaring 6. Zie, ik las het begin. In het begin klinkt het als. In het begin klinkt het als, en zij zongen een nieuw gezang. Maar hier verderop ziet u wat het was, het volgende wat vervolgens kwam, hij heeft ons vrijgekocht. Zeker was het de bruid, de opgenomen heilige. Kom u, en hier, zeker, het lam had het boek in zijn hand. En hij had de troon van bemiddelende genade reeds verlaten. Ziet u hoe de Heilige Geest daarover waakt, omdat het precies hetzelfde is als wat ik vorige avond zei, toen hij in de kamer tot mij gesproken had en ik hier naartoe gekomen was en tot u alle heb gepredikt dat toen het lam de plaats verliet, oh my, nu ik denk dat we gewoon even een tekst zullen nemen. Zie, het lam had zijn troon verlaten en trad naar voren zoals ik daar ontving. Toen hij tegenwoordig was, dat licht, terwijl Christus was, toen hij tegenwoordig was, wanneer het lam die troonzetel verlaat als middelaar, komt hij hier beneden en de dag der verlossing voor de gemeente is geëindigd. De volgende verlossing die geopend wordt, is voor de Joden. De 144.000, is dat juist? Omdat hij beloofde dat hij de boom zou omhakken, weet u? Nu hier komt hij, naar buiten, het lam. En dan is de dag van verlossing afgelopen. En alles wat verlost zal worden, is al verlost en in het boek gezet. En hij is hier bezig om het boek te openen, zo is het. Oh, dank u, Heer. Vergeef uw nerveuze dienstknecht, die probeerde snel over iets heen te gaan. Nu. Zou u die witte klederen kunnen nagaan die in Openbaring 6 vers 11 gegeven worden? Nu, laat eens kijken, 6, 11. Goed. Oh, waar zijn we hier nu gebleven? Witte gewaden. Ja, dat zijn de gekruisigden onder het altaar. De Joden tussen die tijd, hun werden witte gewaden gegeven. En vergelijken met diegenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam van de Openbaring 7 vers 14. Nee, dat is iets anders, heel zeker. Want kijk hier, wij zien dat aan deze mensen in deze tijd witte gewaden werden gegeven. Aan hun werden zelf witte gewaden gegeven door genade. En die daar hadden hun gewaden gewassen in het bloed van het lam. En hier in Openbaring is dit die grote menigte die voor God was verschenen uit alle geslachten, talen en naties. En dit hier is uitsluitend gericht aan de martelaren van de Joden. Nu, dat is correct. Zie? Nu. Broeder Branham, als alle godvruchtigen in die opname worden opgenomen, waar zullen de Elia en Mozes dan vandaan komen? Zullen het Joden zijn, of zal onze Elia, die aan ons gegeven is, bij hun zijn? Nee. De heiden die met deze geest zal zijn gezalfd om de heidenen eruit te roepen, zal worden weggenomen. Omdat, ziet u, de hele gemeente helemaal is opgenomen. En deze twee profeten en het 11e hoofdstuk worden naar beneden gezonden. En de dag van genade is met de heidenen geëindigd en naar de Joden gezonden. Nee, ze zullen niet dezelfde mannen zijn. Nee, daar ben ik tamelijk zeker van. Denk er nu om dat dit gewoon naar mijn beste weten is. Laat eens kijken wat deze vraag zegt. Vraag, is de tarwe en de wijn? Oh, is de T-A-R-W-E? Nee. Ik denk dat er bedoeld werd, wat betekent? Er staat geen wat voor, er staat alleen, is de wat en wijn, of tarwe en de wijn, wat is de van Openbaring 6, vers 6. Laat me even kijken wat het is, wanneer ik dit hier nu neem, dit hier, en ik hoor als een stem te midden van de vier dieren zeggen, een maat tarwe voor een schelling, en 3 maten gerst voor een schelling, en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Ik denk dat hier de tarwe en de wijn bedoeld wordt, dat was het ene voor het ander. Of is het meer een symbool, de wijn die genomen werd aan de avondmaalstafel van openbaar, of 1 Korinthe 11 vers 24? Is de wijn? Nee. Een ervan is een geestelijk symbool en de andere is in werkelijkheid de openbaring van het woord. Zou het kunnen zijn dat de reden waarom velen ziek zijn, is omdat wij niet het lichaam van de Heer onderscheiden hebben? Correct. Maar nu geopenbaard door het openen van het zesde zegel. Nu, laten we eens kijken. Laten we eens kijken of ik dat nu kan begrijpen. Het ligt niet aan u, maar aan mij. U schreef het goed, het ligt gewoon aan mij. Zou het kunnen zijn dat de reden waarom velen ziek zijn, is omdat we het lichaam van de Heer niet onderscheiden? Er staat een vraagteken aan het einde daarvan. Wel, de schrift zegt dat velen ziek en zwak onder u zijn vanwege het onderscheiden van het lichaam des Heeren. Dat is helemaal juist, omdat het lichaam des Heeren de bruid is, ziet u? En velen van hen vallen terug, ze gaan er niet in mee. Dat is waar, ziet u? Ze weten niet hoe zij zich moeten gedragen en leven elk soort van leven en nemen het avondmaal en zo. Dat is niet goed, ziet u? Wanneer mensen het avondmaal gebruiken, die liegen en stelen en drinken, en dat is verschrikkelijk. Dat behoorde u niet te doen, zie. Maar nu, geopenbaard door het openen van het zesde zegel. De opening van het zesde zegel. Nu laten we eens even kijken. Nee, u hebt nu gezien dat de opening van het zesde zegel hier voor de Joden was. Zie? De gemeente is al weggegaan. Dit is de verdrukkingsperiode. Dus het zou niet hetzelfde kunnen zijn. Nee. Nee, dat is het niet. Eén ervan is een geestelijke wijn. Dat is de openbaring van het woord. En de gelovige wordt gestimuleerd door de openbaring van het woord. En het andere is een symbool van het bloed van Jezus dat genomen is aan de tafel avondmaals des Heren. Dat is het beste naar mijn beste weten. Zal iemand die niet voorbestemd is de Heere aannemen? Wanneer zij dat doen, zouden zij dan weer afvallen? Niet indien ze voorbestemd zijn. Nee, dat zouden ze niet kunnen. De Joden zal misleiden en hun rijkdom zal krijgen. Nu, waar staat het dat het beest zal misleiden om de rijkdom? Dat staat er niet. Maar wij veronderstellen dat het dat was. Nu, de vorige avond, herinnert u het zich nog? Kijkt u de band heel goed na. Ik heb nooit gezegd dat ze dat zouden doen. Ik zei, de katholieken zijn de rijkste groep ter wereld. Zie, niemand zoals zij. En van wat zij niet hebben, hebben de Joden de rest. Dat is waar de economie van dit land nu. We leven nu al van belastinggeld, volgens Lifeline, dat van belasting die regelrecht uit Washington D.C. komt, die 40 jaar vanaf vandaag betaald wordt. Dat is wat we nu besteden. Zover zijn we nu achterop. Ze geven bankbiljetten van belastingen die over 40 jaar betaald zullen worden. Het land is bankroet. Het is afgelopen. Nu, Castro, het enige verstandige wat hij ooit gedaan heeft, was toen hij het muntstelsel vervalste en de rekeningen afbetaalde, de schuldbekentenissen, en ze verbrandde en het muntstelsel veranderde. Dat was het enige wat hij kon doen. En er is nog maar één ding wat de Verenigde Staten kunnen doen. Denk er nu om, dit is William Branham die spreekt, ziet u. Dit is mijn gedachte, het is slechts een veronderstelling. Gewoon vanuit het natuurlijke standpunt bekeken, wat er misschien een miljoen mijlen naast zit. Ik geloof dat daar precies met dat geld, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. En ik geloof dat verder, wat dat betreft, daardoor de bal zal gaan rollen. Wel nu, de katholieke kerk van vroeger bezit door het geld vragen voor missen enzovoort, de rijkdommen van de wereld. Vergeet niet dat de Bijbel zei dat ze rijk was en hoe ze was. En denk erom, niet slechts van één land, ze is rijk in ieder land dat onder de hemel is. Ze reikt ver. Ze heeft geld. Ze heeft het geld. Wel nu, wat zij niet hebben, heeft Wall Street. En toen Jacob terugkeerde, wat we gisteravond zagen, in Israël werd, had hij werkelijk het geld, maar zijn geld zou hem bij Esau niets opleveren. Esau had het ook, ziet u? Beide anti en de ene, zie, geheel volmaakt. Nu, let op. Ik zei dat ze misschien vanwege het geld zouden willen samengaan en dat de Romeinse macht, de Joodse macht van het geld zou nemen en het verbond zou breken. Dat is misschien niet zo. Ik weet dat ze het verbond zullen verbreken, maar ik weet niet om welke reden, omdat het mij niet geopenbaard is wat ze zullen doen. Maar kijk, nu, als vandaag Nu, wat als vandaag het enige wat we kunnen doen zou zijn, als wij belastingen heffen, als die bewering juist is uit het muntstelsel, uit de belastinggelden, van over 40 jaar vanaf nu, ziet u, ons goud is, we hebben het al uitgegeven. We zijn bankroet. We hebben geen geld meer. En we leven nog door op de reputatie uit het verleden. Dat is wat de kerk vandaag aan de dag doet, de kerk niet de bruid. De kerk leeft op een reputatie uit het verleden, die ze eens kreeg onder de bediening van het tijdperk van de leeuw. Wij zijn de kerk, wij zijn de moederkerk, wij begonnen. Zo is het, zie. Ze leeft voort op de reputatie. De Methodisten leven op hun reputatie, de Baptisten leven op hun reputatie en de Pinkstermensen leven op de hunne. Glorie aan God, lang geleden, toen de heiligen plachten te dansen in de geest, hoe ze deden. Toen had de Heer dit en dat gedaan. Dat was iets uit het verleden. We zijn nu allemaal groot geworden, broeder. Oh my. Zie, allemaal vergane reputatie. Dit land leeft op een vergane reputatie van wat de voorvaderen waren. Zie? En dat is de reden waarom ze denken dat ze gered zullen worden. God zag Israël nooit aan voor wat ze waren, wat ze geweest waren. Het ging erom wat ze toen waren. Let op. Maar hier is wat ik denk dat plaats zal vinden. Nu, het mag misschien niet zo zijn. Ik denk dat de tijd zal komen dat we gedwongen zullen worden de beslissing te nemen. En wanneer dat komen zal, in plaats van dat wij het geldstelsel veranderen, wat zou dat voor de Philip Morris fabriek, wat zou dat voor de whiskyfabrikanten of voor de staalindustrie betekenen? Wat zou dat voor de hele handel betekenen? Wat zou dit? Het zou ze breken. Ze zouden bankroet zijn. Maar wanneer wij dat geld kunnen lenen, zie hoe sluw hij is, dan verkoopt het land zich aan de kerk. En dan zijn kerk en staat weer verenigd. En dan komt zij daar. Zie? Dat is het. Let op, goed. Nu deze. Als iemand in een lokale organisatie van onze regering zit en de ingeving van zijn eigen hart kan uitspreken, of in de waarheid van de laatste dagen, zal hij dan tot een van de hoeren genaamd worden? Even kijken, wanneer iemand in de lokale organisatie, aan de organisatie wordt door de regering het recht verleend om te spreken. Zie, dat heeft helemaal niets met zijn hart te maken. Zie? Nu, wanneer hij nu een oprecht gelovige is, een echte gelovige, en geboren uit de geest van God, dan zal hij op de een of andere keer tegen worden gehouden. Het kan niet zo duidelijk zijn dat hij dat dan niet ziet. Nu wil ik dat u, ziet u, vrienden, u moet het niet vergeten dat God doet nooit, of hij heeft nog nooit iets gedaan, voor zover ik mij kan herinneren, zie, dan wat, kijk, Jezus was de grondtoon van alles, omdat hij God was, Immanuel, vlees geworden. Kijk nu naar deze man, Jezus. Wist u dat toen hij op aarde kwam, er geloof ik nog geen tiende van de wereld wist dat hij hier was? Weet u, toen die voorloper kwam, toen al de bergen en dingen plaats zouden vinden, dat er nog geen honderdste van de bevolking van Israël, naar ik vermoed, het ooit heeft geweten? Is dat niet vreemd? Waarom? Er waren Joden en zo, en mensen over de hele wereld. Bedenk nu dat Jezus kwam om een getuige te zijn als redder der wereld. Is dat juist? Waarom volk na volk, na volk, na rassen, na volkeren waren er die nooit ook maar iets ervan wisten en regelrecht doorgingen, alsof de wereld er niets van wist, maar al die tijd vond het in de wereld plaats. Zie? Waarom liet hij het hun niet weten? Hij kwam en degenen die voorbestemd waren tot eeuwig leven, waren degenen die hem ontvingen. Het zou geen nut hebben iets tegen de rest van hen te zeggen, omdat hij ze niet zou hebben kunnen verlossen, omdat ze zelfs niet te verlossen waren. Hoe kwam het dan dat die priesters daar stonden, toen hij tot die plaats moest komen omdat de voorbestemden daar tussenin zaten, overal in het rond, hij moest dus tot hen als groep prediken. En de grote geleerden die hem hadden behoren te kennen, zeiden, deze man is Beelzebul. We zullen deze man niet over ons laten heersen, zie. Enzovoort, zie. We doen het niet. Maar een kleine, onooglijke prostituee, met het leven in zich, voorbestemd tot eeuwig leven. En haar naam is hier onsterfelijk in het woord van God. Kwam daar aanlopen en toen het licht voor de eerste keer dat zaadje trof, wist het direct. Kijk naar die oude visser die daar voorbij kwam. En hier stond hij en deed tekenen en wonderen. En vertelde verschillende mensen de geheimen van hun hart. En openbaarde zichzelf. En my, er stonden daar fariseërs. Die zeiden, deze man is Beelzebul. Ze moesten verslag uitbrengen aan hun samenkomst. En ze stonden daar allemaal. Dr. Jones, wilt u erheen gaan en naar deze man luisteren? Het lijkt alsof hij weet waarover hij spreekt. Hij spreekt niet als een gewone man. Ik zal langer gaan luisteren. Hij liep erheen om te zien wie. God zou nooit tot hem kunnen komen. En hij stond daar en hij zei... Ze zeiden, kijk daar eens, kijk daar. Daar komt een man. Nu, daar is een van zijn discipelen. Daar komt een man aan. Nu, de naam van die man, dat is Andreas. Herinnert u zich dat? Oh, herinnert u zich die oude visser daar? Dat zijn ze. Dat is Simons broeder. Zie? En dit zijn de jongens van de oude Jonas. Nu, daar. Kijk, hij brengt iemand naar hem toe. Wie is het? Kijk. Kijk wat hij nu gaat doen. Hij is de volgende daar en hij wandelt erheen. Hij zegt, jouw naam is Simon. En jij bent de zoon van Jonas. Deze man is Beelzebul. Zie, hij heeft een of andere geest op zich. Hij is een eigenaardige kerel. Luisteren jullie toch allemaal niet naar zoiets? Blijf erbij vandaan. Ik zou geen van deze samenkomsten meer bijwonen. Zodra dit voorbij is, zullen we hier vandaan gaan. We laten ons hier nooit meer ophouden. Waarom? Wel nu, dat was wat hij dacht. En toch werd hij verondersteld te zijn. Kijk, het waren precies degenen tot wie hij kwam die hem kruisigde. Zie? Maar daar was een kleine prostituee die er door iedereen was uitgeschopt. Ik ben niet voor prostitutie, nee, precies niet. Maar ik toon u alleen dat voorbestemde zaad. Kijk naar deze man hier, deze oude visser. Komt zelfs niet. De Bijbel zei dat hij ongeletterd was. Is dat zo? Niet alleen dat, maar hij wist niets. Nu, is dat goed of fout? Hoe konden we maar onwetend zijn voor een heleboel van deze dingen die we denken te weten in orde? Zie, hij was zowel onwetend als ongeleerd. En toen kwam hij daar aanwandelen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En hij vertelde hem wie hij was. Dat gaf toen meteen de doorslag. Nu, net op die andere man die er tegen argumenteerde. Wel, kijk, hij gelooft het. Kijk wie het is. U weet wie dit is? Die man heeft nooit... Ach, hij is een visser. Hij kent zijn ABC niet eens. Ik kocht vis van hem en hij kon geen rekening ondertekenen. Zie, dat is het soort spul. Dat is het soort mensen dat naar zoiets luistert. Dank de Heer, amen. Ach, hij heeft geen... Kijk naar zijn vader. Hij was onontwikkeld en hij stuurde hem zelfs niet naar school. Maar dit is degene die hij naar school stuurde. Hem onderwees op de manier zoals hij het wilde. Ik ben nu niet het niet naar school gaan aan het ondersteunen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar hier is het gewoon een type. Ziet u, wat u daarbij krijgt. Dit is het soort, de reden dat het langs hen heen gaat. Weet u dat er niet één. Ik kan wel zeggen dat geen derde van alle Joden in het land ooit iets van zijn komst heeft geweten. En dan luisterde een vijfde van die een derde naar hem. En dan nam een honderdste van die een vijfde het aan. Weet u hoeveel hij er had? Hij had er 12, die bij het kruis stonden uit die hele groep. Waar was de rest? De 70 gingen weg. Wel nu, toen hij de zieke genas en daar gewoon rondtrok en niets over zijn leer zei. Hij ging gewoon zijn gang met het genezen van de zieke en alles. Oh my, dat was Gods geest op hem, gelooft u dat? Toen nog niet. Oh my, dat is geweldig, Rabbi. Zeg broeders, zouden jullie in jullie gemeente moeten hebben? Jongen, over kracht gesproken. Die vent kan werkelijk de zieke genezen. Jullie, we horen, hij heeft de gave van genezing. Wel, natuurlijk zullen we dan enige nabootsingen krijgen. Daar komen ze aan, omdat iedere groep zijn eigen man zal moeten hebben. Hier komt hij en dan allereerst, weet u, op een dag ging hij zitten. Oh, zeker, Rabbi, we zullen met u meegaan. Goed, ga zitten, laten we gaan. En hij zond 70 uit enzovoort. Toen op een dag nadat er een groot wonder was gebeurd, ging hij zitten en begon hun het woord te vertellen. Bij het begin van het bezuinen. Goed, hij begint hun het woord te vertellen, de waarheid. Ze zeiden, ah, nu, wacht eens even. Hier weet ik niets van. Het is in strijd met hun leerstellingen. Ze zeiden, wel, ik weet dat we de synagoge verlieten en zo meer, maar misschien waren we verkeerd, broeders. We kunnen maar beter teruggaan, want die man spreekt in raadsels. Hij is een wat vreemde kerel, ik kan dat niet begrijpen. Zie, wat was het? Het zaad was niet voorbestemd vanaf het begin. Dan allereerst, weet u, had hij een kleine groep predikers en sprak hij tot de predikers. Ze zeiden, we kunnen beter ook maar teruggaan in de organisaties en onze papieren weer opnemen, ziet u, want deze kerel, man, wie kan zo'n man begrijpen? Hij zegt hier dit en daar dat. Ach, die anderen begrepen het niet op die manier. Hij toonde raadsels aan sommigen van hen, maar niet aan de anderen. Dus zij wandelden weg. Toen draaide hij zich om en keek naar de 12 die daar stonden en zei, willen jullie ook niet gaan? Zie, let nu op. Peter zei, weet u wat? Ik bezocht al die tijd daarginds die oude plaats. Waar ter wereld zou ik heen moeten gaan? Waar zou ik heen gaan? Waarheen zou ik kunnen gaan? Nadat ik hier een werk heb gedaan, ik kan niet meer naar die vuilnisbak terugkeren waar allerlei afval van de wereld ligt. Waarheen zou ik moeten gaan? Ik kan het gewoon niet. Hij zei, goed dan, kom, ga mee. Dat is het. Zie, wat was dit dan? 12 uit ongeveer 2,5 miljoen. En de verlosser van de wereld nam uit biljoenen. Blijf nederig. Zie, blijf gewoon nederig. Waak. Nu, met al die fariseërs komt die kleine prostituee eraan en zegt, hé, u moet wel een profeet zijn. Nu, wij weten dat de Messias zal komen en wanneer hij komt zal hij dit doen. Hij zei, ik ben het. En ze zei, dit is het. En weg was ze, probeer haar maar eens tegen te houden. U zou die kunnen. Broeder Branham, ik groet u in de naam van de Heer Jezus. Wilt u alstublieft uitleggen wie de man in Matthäus 22 vers 11 is? De man die geen bruiloftskleed aan had. Geen bruiloftskleed aan. Ik weet dat deze man niet in de hemel kon komen zonder het bruiloftskleed. Dit was een gast, weet ik. Niet de bruid. Ja, dat is zo. Hij zou een gast zijn. Ja, hij glipte gewoon naar binnen, zie. Nu kijk. Nu. Ik zou daar een hele preek over kunnen houden. En ik heb nu nog 10 minuten om voor de zieken te bidden en dit af te maken. En ik heb pas de helft ervan gedaan, schat ik. Maar ik zal na deze vast en zeker echt voortmaken, zie. Hier is wat er gebeurde. Als u de Oosterse gewoonte kent, zie. Wanneer een bruidegom voor zijn bruiloft uitnodigingen uitgeeft, dan stuurt hij precies het aantal uitnodigingen rond. En voor iedere uitnodiging die hij stuurde, had hij een portier bij de deur staan om hem een kleed aan te doen, of hij nu arm was of wat hij ook was. Hij moest, of hij nu arm, rijk of arm was, wat hij ook was, ze moesten allemaal dit bruiloftskleed dragen. Wanneer ze bij de deur stonden, trokken ze hem dit aan en het bedekte wat zijn buitenkant was geweest. Hij was uitgenodigd, of hij nu een miljonair was, of straatarm was, of hij een boer, slootgraver, of wat hij ook was, kapitalist. Hij is nu met het kleed aan, omdat hem het kleed bij de deur wordt aangedaan, wanneer hij de deur door de deur binnenkomt. Wel nu, neem Johannes 10, geloof ik dat het was, waar hij zei, ik ben de deur, zie, ik ben de deur, waardoor u binnengaat. Daar staat hij nu aan de deur en hier is de man die hem het kleed aandoet, de Heilige Geest, om hem het kleed der gerechtigheid te geven wanneer hij binnenkomt. Nu, deze man was door een of andere organisatie gekomen, achter door het raam ergens, een of andere sluipgat, en hij kwam bij de tafel en ging zitten. En dan wanneer de bruidegom komt en rondkijkt, hij... Dit waren vroeger de vreemde eenden geweest, nu is hij de vreemde eend. Wat doet u hier zo zonder de doop van de Heilige Geest en al deze dingen? Hoe bent u hier ooit binnengekomen? Wel, hij kwam ergens van buiten de deur om binnen, en hij kwam zonder de echte uitnodiging, zie. Hij kwam door een of ander leersysteem of zoiets. Hij kwam binnen. En hij zei tegen hem, bind hem aan handen en voeten en werp hem hieruit in de buitenste duisternis, waar geween en geklaag en zal zijn en knersing der tanden. En hij ging in de verdrukkingsperiode. Zie, hij kwam niet binnen door de deur. Dus, goed, vraag. Zal de Elia van Malachi 4 dezelfde zijn als de Elia die in Openbaring 11 vers 3 wordt genoemd? En zijn die andere getuigen... Zijn die andere twee getuigen afzonderlijke personen? Ja. De Elia van Malachi 4 zal niet de Elia van Malachi 3 zijn, dat hebben we gisteravond behandeld. En is die andere getuige een ander, twee van hen, jazeker, Mozes en Elia, naar onze openbaring? Nu, ik wil u hier niet te lang houden. 1 Koningen 19. Broeder Branham, ik geloof dat het aantal die hun knieën niet bogen was 7... Ja, dat is juist 700 in plaats van... Dank u, dat is correct. Het was 700 in plaats van 7000. 7000 in plaats van 700. Ziet u dat? Weet u werkelijk, wanneer iemand zo komt om te prediken... Ik wil u iets vragen, wel zo dat u het zult begrijpen. Toen de Elia uit de woestijn kwam, had hij één boodschap. Hij kwam aanstampen uit die woestijn en kwam die koning regelrecht vertellen, de dauw zal zelfs niet van de hemel vallen totdat ik erom roep. Dat waren de woorden die hij had en hij stapte direct weer naar buiten en zei niets tegen niemand, zie. Toen hij weer een boodschap had, ging hij regelrecht heen en sprak zijn boodschap en draaide zich gelijk weer om en ging weer terug de woestijn in, zie. Wel nu, als u goed oplet, toen ik de hoeksteen onder de tabernakel legde, zei hij, doe het werk van een evangelist. En nu komt het uur dat dit werk wordt afgescheiden. Er vindt iets anders plaats. Dan zal ik, en kom hier en probeer te doen als een evangelist en nog iets anders. En ziet u waar u aan toe bent? Oh, ik verwacht dat de gemeente geestelijk genoeg is om het te begrijpen. Broeder Branham, ik begrijp dat Elia er 3 keer moet zijn. U vertelt ons dat hij er al 2 keer is geweest en weer terug zal komen. Zal nu de persoon waar de geest van Elia op zal rusten ook 1 van de 2 getuigen van Mozes en Elia zijn? Nee. Het zal een heiden zijn, gezonden aan de heidense gemeente. God zendt altijd naar zijn eigen volk. Hij kwam tot het zijne en de zijne ontvingen hem niet. Hij zendt altijd de boodschap van het uur. Toen God zich met de Joden bezighield, kwam er geen enkele heidenprofeet. Wanneer God zich met de heidenen bezighoudt, zijn er geen Joodse profeten. Wanneer God zich weer keert tot de Joden, zullen er geen heidenprofeten zijn. Ziet u wat ik bedoel? Goed. Nadat de opname heeft plaatsgevonden. Wel, er zal een overgangstijd zijn. Natuurlijk, de ene boodschap gaat over in de andere. Het zal precies op deze wijze binnenkomen, ziet u? Zoals ik dat heb uitgelegd, zie, zoals Paulus tot de heidenen enzovoort. Goed. Nadat de opname heeft plaatsgevonden, zal er dan nog iemand van de kerk aan het eind gered worden die niet in de opname ging? Nee. Omdat het bloed al verdwenen is, zie. Er zullen geen bemiddelingen meer zijn. Het heidentijdperk is voleindigd. Na de opname zal er niemand gered worden. Niemand van de kerk. Nee. De kerk, wie vuil is, laat hem nog vuiler worden. En wie heilig is, laat hem nog meer geheiligd worden. Dat zal niet plaats hebben. Niet nadat de gemeente is weggegaan. Broeder Branham, ik heb opgemerkt dat u bij de boodschap van het eerste zegel naar Daniël 70 weken verwees. Ik begrijp van Daniël, op de geluidsband van Daniël, dat wanneer het evangelie naar de Joden terugkeert, de 70ste week zal beginnen. Is er 1 week, 7 jaar voor de Joden overgebleven? Of is er toch nog slechts een halve week, 3,5 jaar voor hen over? Slechts een halve week. Jezus profeteerde de eerste halve week, zoals voorzegd werd, en er is voor hen nog slechts een halve week over. Broeder Branham, daar u gedurende de week niet voor de zieken hebt gebeden, wilt u? Dat is alleen een verzoek. Broeder Branham, wilt u mij na de dienst ontmoeten? Dat is een verzoek, zie daar. Zou u alstublieft willen uitleggen over Satan, die gedurende 1000 jaar gebonden wordt en wordt losgelaten voor de slag in Openbaring 20, vers 8? Welk verband heeft dit met de slag van Armageddon, die in het 4e zegel wordt genoemd? Zullen Gog en Magog worden verzameld uit de mensen van de nieuwe aarde? Wel, dit is een lange. Ik zal gewoon de kern moeten raken, ziet u. Nu, het eerste. Wel, nu, misschien kan ik het niet uitleggen. Ik zal mijn best doen. Wilt u alsjeblieft uitleggen hoe Satan voor 1000 jaar gebonden wordt en weer wordt losgelaten voor de slag van Openbaring 20, vers 8? Dat is niet de slag van Armageddon. De slag van Armageddon vindt aan deze kant plaats. Juist. Zie? Wanneer de verdrukkingsperiode is geëindigd. Nu, in welk verband staat dit met de slag van Gog en Magog? Geen enkele. Het een is aan deze kant van de 1000 jaar en het ander is aan het eind van de 1000 jaar. Zoals genoemd in het 4e zegel. Zullen Gog en Magog worden verzameld uit de mensen op de nieuwe aarde? Satan werd uit zijn gevangenis bevrijd en ging alle mensen, de boze, verzamelen om ze naar deze plaats te brengen. En God deed vuur en zwavel uit de hemel regenen en ze werden verteerd. Zie, 2 verschillende veldslagen. Vraag. In verband met de 68 miljoen die door de Rooms-Katholieke Kerk waren afgeslacht, in welke tijd van de geschiedenis vond dit plaats en over welke tijdsperiode? Neem het boek Glorious Reformation, Heerlijke Reformatie, van Smucker. En ik denk dat sommige van deze geleerden het hebben, en dit is de geschiedenis van de kerk. En ik ben nu vergeten op welke bladzijde het precies staat, maar het vond plaats vanaf de tijd van de zaak werd tot stand gebracht of aan de kerk gegeven door de heilige Augustinus van Hippo, Afrika. Dit was AD 354 en het duurde tot 1850, het bloedbad van Ierland. Die tijd was dus van AD 33 of AD 354, laat ik het nu goed doen. Van AD 354 tot AD 1850, overeenkomstig de geschiedenis, werden er 68 miljoen protestanten ter dood gebracht, vastgelegd in het Roomse martelarenboek, omdat ze het met de paus van Rome niet eens waren. Dat is geschiedenis. Als u wilt zeggen dat het verkeerd is, nu dan. Misschien heeft dan George Washington of Lincoln niet bestaan. Niemand van ons leefde toen om het te zien. Maar hoe het ook zij, ik geloof dat ze hier waren. Ik zie tekenen dat ze hier waren. Broeder Branham, het 19e hoofdstuk van... In het 18e vers, 19 vers 18 van 1 Koningen. Toch heb ik er nog 7000 van Israël overgehouden. 7000 in Israël die allemaal niet gebogen hadden. Gebogen voor Biliam en wiens mond hem niet gekust had. Die hem niet gekust had. Wilt u dit over de 700 voor mij uitleggen, alstublieft? Over die 700. Het waren er 7000, ziet u. En dit is het kussen van Baal. Weet u niet hoeveel hier waren vroeger katholiek? Zie. U kust beelden. Zie? En bedenk, in de tijd van Babylon en Nebukadnezar, toen het heidens koninkrijk opkwam, toen het heidens koninkrijk verscheen, kwam het op door de aanbidding van een mens. Nebukadnezar maakte een beeld van een mens. En als u geestelijk begrip hebt, luister nu naar deze openbaring. Die geest, die man waarvan hij een openbaring maakte, of waar hij een beeld van maakte, door zijn openbaring, was Daniel. Een godsdienstig man die aanbeden werd. Ziet u het? Want hij noemde hem Belshazzar, wat de naam van zijn god was. En hij maakte van die God een beeld, wat de afbeelding van Daniel was, en Daniel weigerde voor zijn eigen beeldenis te buigen, zie? En hier is het weer, zie? Nu let op, het heidense koninkrijk kwam op door Nebukadnezar, een heidense koning in de dagen van Babylon, die kerk en staat samenvoegde door een heilige, een beeld van een heilig man te nemen en te dwingen te aanbidden. Het heidense koninkrijk eindigt daar in de voeten met een handschrift op de wand door een politieke macht die kerkenstaten samen heeft verenigd om opnieuw te dwingen beelden te kussen. Zie, hetzelfde. Een beeld van een heilig man. Zeker. Broeder Branham, wanneer deze opname plaatsvindt, wanneer de opname plaatsvindt, zullen dan de jonge kinderen die geen goed van kwaad kunnen onderscheiden in de opname gaan als hun namen in het boek staan. Ja, dat is juist. Zie, goed. Broeder Branham, u zei gisteravond dat er 700 mensen gered zouden worden onder Elia's prediking. U bedoelde 7000. Ja, dat is juist. Vergeef me dat alstublieft. Dat is waar, dat zei ik. Broeder Branham, wilt u uitleggen nadat u open... Broeder Branham, zal de deze bedeling, pardon, zal de bedeling, nu, u bent dit niet dicht aan mij, zie, zal de bedeling van genade voorbij zijn nadat u de 7 zegels opent? Ik hoop van niet. Nee, vrienden, krijg dat nu niet in uw gedachten. Gaat u gewoon door, rooi de aardappels, ga naar de kerk enzovoort. Als het 's morgens plaatsvindt, wordt dan gewoon bevonden in het bezig zijn met wat u verondersteld wordt te doen. Begin u niet, zie, als u dat doet, buigt u de ware zaak weg van het doel waarvoor het bestemd is. U krijgt kleine eigenaardige gedachten en u krijgt uw eigen ideeën over dingen. Neem niet uw eigen idee. Wanneer u zit te luisteren naar dat soort dingen, zeg dan gewoon dank u, Heer. Ik zal gewoon een beetje dichter bij u gaan wandelen. Stop niet met werken, zeg niet, ik ga alles verkopen. Onlangs, net voor we weggingen, een man op me afrennen uit North Carolina. En hij zei, prijs God, kunt u mij vertellen waar een zekere belangrijke grote meneer was? Ik zei, nee. Oh ja, meneer, zei hij. Deze man is de president van de audiozending. Zei de wat? Hij zei de audiozending. Ik zei, ik begrijp het niet. Hij zei, oh, deze kerel is de president. Ik zei, wat was zijn naam, zei u? Hij zei, Branham, geloof ik, zoiets zeggen. Brown of Branham. Ik zei, wel, mijn naam is Branham. Hij zei, bent u de president van de audiozending? Ik zei, nee meneer. Hij zei, wel, hoe staat het met het duizendjarige rijk? Ik zei, ik weet het niet. Hij zei, wel, u bent... U bedoelt, het heeft hier plaats en u weet het niet? Ik zei, nee meneer, ik weet het niet. Hij zei, wel, prijs God. Ik heb een paar vrienden die het me kwamen vertellen. En hij zei, ik ben met werken gestopt. Hij had zijn werkkleren nog aan. Hij zei, broeder, ik wil het duizendjarige rijk. En ik zei, wel, ik geloof dat u een beetje in de war bent, is het niet, broeder? Net op die tijd kwam er een auto aanrijden, een taxi. Hij zei, stop. Een kleine vrouw kwam eraan en zei, nu gaat u voor mijn man bidden. Ik zei, ja mevrouw, wat is er aan de hand? Ze zei, wel, ik begrijp dat men een maand moet wachten voor een onderhoud waarin men voor zich kan laten bidden. Ik zei, wat? En ze zei, ja meneer, maar ik ben wanhopig, u moet voor mijn echtgenoot bidden. Ik zei, jazeker, waar is hij? Breng hem hier. Die makker stond daar toe te kijken en zei, bidt u ook voor de zieken? Ik zei, ja meneer. Ik zei, wat zei u dat uw naam was, Branham? Ik zei, en u weet niets over het duizendjarige rijk? Ik zei, wel, ik weet het niet. Ik zei, ik begrijp het helemaal niet helemaal goed in de Bijbel. Ik zei, nee, het is op dit moment, de mensen zijn overal vandaan gekomen. Ik zei, waar is het dan? Hij zei, Jeffersonville, Indiana, precies onder de brug. Meneer, ik sta helemaal paf en ik zei, ik weet er niets van. Ja, laten we naar binnen gaan en even gaan zitten. Misschien kunnen we deze zaak doorpraten. En dat deden we. Zie. Ziet u niet, vrienden? Begeer nooit een bediening. U begrijpt wat ik bedoel. U zult gewoon waar u bent gelukkiger zijn. Gaat u gewoon verder. Na de opname van de bruid, wanneer staat de gemeente die door de verdrukkingsperiode moest gaan in het oordeel? Ze hoeft niet in het oordeel te staan. Is het voor of na het duizendjarige rijk? Voor de gemeente. Oh, neem me niet kwalijk. Vergeef me wie dit ook schreef. Wanneer gaat de gemeente... Na de opname van de bruid, wanneer gaat de gemeente die door de verdrukkingsperiode moest gaan door het oordeel? Is het erna of ervoor? Erna. De rest van de doden die niet met de bruid meegingen, leven niet gedurende 1000 jaar. Laat eens kijken. U hebt menigmaal gezegd dat God het communisme verwekte om zijn doel te dienen, zoals koning Nebukadnezar. Waar past het communisme nu in het beeld hoe het uiteindelijk zal zijn? Waar loopt het op uit? Vele geleerden geloven dat het koninkrijk van het noorden, dat Gog en Magog in de schrift wordt genoemd, tegen Israël optrekt in de... Ik kan niet lezen wat het is. Ik geloof... Sommige van de banden die zijn opgenomen, zei u dat het tenslotte zou vallen, dat het communisme tenslotte het katholicisme of het Vaticaan door een explosie zou vernietigen. Is dat juist? Ja, Openbaring 16, daar zult u het vinden. En Openbaring 18, vers 8 en 12. Als die persoon hier is en een stukje papier daarover wil nemen, dan kunt u het meteen opzoeken. Ja, wee de grote stad, want in 1 uur is zij aan haar einde gekomen. De kooplieden en al dat andere hadden haar koopwaren hier gebracht. Het zal zo zijn, dat is juist. Ga niet. Hou ermee op, vergeet toch het communisme. Het is niets anders ter wereld dan een groep die niets zijn dan goddeloze barbaren. Het is een systeem. Laat me u iets tonen, gewoon om het te laten zien hoe eenvoudig het is. Wel, er is slechts 1% van Rusland dat communistisch is. Ze hebben een boodschapper nodig. 1%. Dan zijn 99% van hen nog steeds aan de christelijke kant. 1%. En hoe kan 1% heersen over 99%? Dit zou op hetzelfde moment aan u moeten verklaren. Als God het niet toeliet, zouden ze het er al lang uitgegooid hebben. Zie stellig. Broeder Brennan, u zei dat Rome in de laatste 3,5 jaar de regering van de Joden zou overnemen. Zal dit de eerste 3,5 jaar van de grote verdrukking zijn, of zal het de laatste 3,5 jaar zijn? Is dat juist? Het zal de laatste 3,5 jaar zijn. Dat is juist, niet de eerste, omdat die reeds voorbij zijn. Ik heb er nog één na deze. Mijn dierbare broeder, zal de Elia van Malachi 4 vers 5 naar de wildernis gaan, zoals 1 Koningen 17 ons vertelt dat de andere Elia deed? Wel, ik zou dat niet precies willen zeggen, dat hij dat zou doen, dat hij naar de wildernis zou gaan. Maar hij zal dit zijn, weet je, hij was Elisha en Elia. Hebt u gemerkt dat de meeste van zulke mannen mannen zijn die zich weerhouden van mensen? Ze zijn zeer eigenaardig. Ze gaan niet al te veel met zulke mensen om. U weet hoe Elisa was en Elia en Johannes de Doper en de natuur van die geest, ziet u. En ze gaan niet, ik geloof dat een man een liefhebber van de wildernis zal zijn en misschien in de wildernis zal vertoeven, maar om nu precies te zeggen dat hij een kluizenaar zal zijn en in de wildernis zal wonen, dat weet ik niet. Soms deden ze dat wel, Elisa niet, maar Elia wel. En Johannes leefde eveneens in de woestijn. En het is moeilijk te zeggen wanneer deze andere profeten daar uit Judea komen, ik weet niet waar ze zullen verblijven, misschien kamperen ze daar ergens buiten op de heuvels of wat ze in die dagen van hun profeteren ook doen. Ik weet niet wat ze zullen doen, maar wat ik probeer te zeggen is dit, ze proberen te vragen, zullen het gewoon bewoners van de wildernis zijn? Wel, dan zouden ze nu naar het noorden van Brits-Columbia moeten gaan om genoeg wildernis te hebben, om in te wonen ergens, ziet u. Het zal dus iemand zijn, de wildernis is helemaal teruggedrongen, er is niet veel wildernis meer overgebleven. Dus het enige is dat ze een liefhebber van de wildernis zouden kunnen zijn en misschien veel in de wildernis verblijven. En u kunt bemerken dat hun natuur is dat ze geen compromis zullen sluiten. En u zult het weten wanneer het komt. U zult het zien als u klaar wakker bent. Nu, hier is er een. En ik weet niet hoe het aan te pakken. Ik heb er nog één, net voor deze ene. En dan zal ik hem vragen de band even af te zetten. Als God één persoonlijkheid is, waarom of hoe kan hij dan tot zichzelf spreken op de berg der verheerlijking? Ik heb dat al uitgelegd. Ziet u? Ik zou willen vragen. Toen Jezus tot de Vader bad, zie je? Broeder Brennan begint tegen een broeder in de samenkomst te spreken. Ik geloof dat u de doop met de Heilige Geest ontvangen hebt. Niet waar, broeder? Wilt u niet even opstaan? U beweert de doop met de Heilige Geest te hebben? Ja, ik ook. Wat is het dan? Dan beweer ik niet dat ik de krachten van mezelf heb om deze geheimenissen te ontvouwen. Ik heb geen kracht om de zieke te genezen. Het is God. Ik geloof dat u een voorganger bent. Als ik me niet vergis, komt u uit Arkansas, juist. Wel nu, en in u is het om het evangelie te prediken. Normaal groeide u op in een boerderij in zo'n omgeving. U weet er gewoon niets van, maar er kwam iets in u om het evangelie te prediken. U beweert helemaal niet dat u dit zelf bent. Het is een andere persoon, de Heilige Geest genaamd. Is dat juist? In orde. Nu wil ik u vragen, die Heilige Geest woont in u, is dat waar? Dat is waar. Praat u met hem. Spreekt u met hem. Spreekt u tot hem. Goed, dat is alles wat ik wil. Dank u zeer. Zie, begrijpt het u? Ik wil u één ding vragen. Hoe kwam het toen Jezus zei in Johannes 3, hij zei daar, wanneer de Zoon des Mensen er zal zijn die nu in de hemel is, zie, die nu in de hemel is, naar de aarde zal komen, zie, de Zoon des Mensen die nu in de hemel is, en hier stond hij op hetzelfde moment en sprak tegen de persoon. Nu geeft u me daar eens antwoord op. Jezus en de Vader waren precies dezelfde persoon. Precies dezelfde als de Heilige Geest in mij. U kijkt naar mij als ik aan het prediken ben, maar ik ben het niet. Ik kan geen woord spreken dat een dier waarvan u weet zou kunnen voortbrengen. Ik zat daar en keek ernaar en doodde het dier en at het op. Dat is scheppende kracht. Dat ligt niet in een menselijk wezen. Ik was het niet die hier een kleine jongen kon nemen en de dokters legde op zijn rug met hartproblemen vanavond en zou zeggen, zo spreekt William Branham. Nee, zo spreekt de Heere, het is voorbij. En brengen hem de volgende dag naar de dokter en het is helemaal weg. Een kind met leukemie, zodat zijn ogen waren uitgepeld en hij helemaal geel zag en zijn maag, zodat ze hem zelfs naar het ziekenhuis brachten om hem bloed en dergelijke te geven, om hem hier te krijgen. En in 5 minuten tijd roept hij om een hamburger. En de volgende dag brengen ze hem naar de dokters terug en ze kunnen er zelfs geen spoor meer van vinden. Is dat zo spreekt William Branham? Dat is zo spreekt de Heere. Toch is hij een persoon, afzonderlijk van mij, maar de enige manier waarop hij tot uitdrukking wordt gebracht is door mij, zie. Zo waren Jezus en de Vader. Jezus zei, ik ben het niet die de werken doe. Het is mijn Vader die in mij woont. Nu, de Zoon des Mensen zal neerdalen van de hemel, die nu in de hemel is. Zie, wat was het? Hij was alomtegenwoordig, omdat hij God was. Nu deze ene andere. Ik wil deze woorden zeggen. Leg uit waar u over sprak. Het hele woord. spreekt de Heere tot u. Dank u, Vader. Wij danken u voor de geest van uw tegenwoordigheid hier. En ons wordt verteld, Vader, dat op een keer, toen de vijand binnenkwam, de geest op een man viel en tot hem profeteerde en tegen hem sprak. Het zette de zaak recht, zodat ze wisten hoe te gaan en de vijand te verslaan en waar de vijand te vinden. En ik dank u, Vader, dat u dezelfde God blijft die u altijd bent geweest. U bent nog steeds precies dezelfde. Wij veranderen en tijdperken veranderen en tijden veranderen en mensen, maar u verandert nooit. Uw systemen zijn dezelfde, uw genade is dezelfde, uw werken zijn dezelfde, omdat ze wonderbaar zijn en alle kennis van mensen ver te boven gaan om ze ooit te begrijpen. We zijn u dus dankbaar, Heer, dat uw geheimen in de harten van uw dienstknechten verborgen zijn. En daar zijn we zo gelukkig om, Heer, en mogen we van plaats tot plaats voortgaan als schijnende lichten en met liefde proberen anderen binnen te brengen en ieder klein hoekje afvissen en het net uitwerpen om er zeker van te zijn dat we iedere vis krijgen die u toebehoort. En dan zal het lam zijn bruid nemen om voor altijd aan zijn zijde te zijn. We wachten op die tijd, door Jezus Christus' naam. Amen. Hoeveel zieken zitten hier? Laat me uw hand zien. Well, het ziet er naar uit dat het er ongeveer... Houd uw handen nog eens omhoog. Ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En verder met tellen. 40, ongeveer 47. Ongeveer, goed, het is nu 11:30. We kunnen nu meteen voor de zieken bidden. Bestemmen de avond voor de... Wilt u... Dat? Zou u dat willen? Ik geloof dat het nu een goede tijd zou zijn om dat te doen. Ik zal u vertellen waarom de Heilige Geest die hier nu binnen staat, is bezig te zalven. Nu voor zover wij ons nu hebben bewogen in die geest, en u ziet dat er iets is, en u weet dat er iets is tegenwoordig. En als u ooit zou kunnen geloven, dan zou u het nu moeten geloven. Als u ooit gaat geloven, is het nu. We willen nu dat u werkelijk rustig en zachtjes komt. En laten degenen die aan die kant daar zitten en die hun hand opstaken, in dit pad stappen en dan deze kant langs gaan. En dan zullen we vak voor vak nemen, slechts 45 of 47 mensen. Het zal niet erg lang duren. Ik ga broeder Neville vragen of hij hier bij me wil komen. Dan gaan we voor u bidden. Eerst degenen die in het pad komen te staan, ga even een ogenblik staan, zodat we hier voor u kunnen bidden en iedereen de handen op kunnen leggen. Zo, dat is goed. Ieder die in deze gebedsrij komt, zij die in de gebedsrij gaan. Nu, weet u, met het oog op de tijd, zodat we zeker kunnen zijn het te ontvangen, we gaan nu voor u bidden. Kijk, vrienden, laat me het voor u uitleggen. Jezus Christus zei dit: deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Let nu op, hij zei nooit, indien ze voor hem baden, als zij hun handen op de zieke leggen, zullen ze genezen. En wanneer God een onomstotelijk geval van leukemie kan nemen, en een klein meisje dat voor zichzelf geen geloof kan hebben en dat ding volmaakt gezond kan maken, als hij het volgende geval van een jongetje kan nemen en hem zo geneest dat de doktoren geen enkele reumatische koorts in zijn bloed kunnen terugvinden of iets anders, wat kan hij dan voor u doen? Nu, die kleine kinderen, zij begrijpen niet wat bidden zou kunnen zijn. Ik leg ze alleen de handen op. En dat deed het. Wij kunnen het begrijpen. Nu, terwijl u staat voor gebed, Hemelse Vader, met uw grote tegenwoordigheid die hier is, de grote Heilige Geest, degene van wie wij de foto hebben, degene van wie wij in de Bijbel lazen, hij is nu op dit moment hier tegenwoordig. Hij openbaart zich door menselijk vlees. Hoe hebben wij hem niet zonder één keer te falen door de jaren heen gezien, terwijl hij in staat was zelfs de gedachten van het menselijk hart te openbaren en de zonde die ze deden te openbaren en ze precies te vertellen wat er gebeurd was en wat zal gebeuren zonder één keer te falen. Dan weten wij dat de God van Abraham, Isaac en van Israël nog steeds God blijft in de persoon van Jezus Christus. En nu, door zijn geest, die van de hemel neerdaalt, onder het bloed dat op Calvary werd gestort, en die neerkomt onder de mensen, om zichzelf in menselijk vlees te manifesteren, net voor het verbranden van de wereld, De grote Heilige Geest vertegenwoordigt in menselijk vlees die dierbare mensen die het verzoenende bloed hebben aangenomen en de Heilige Geest in hun binnenste nemen. God vertegenwoordigt in menselijk vlees. Bijgevolg zou het niet het menselijk vlees zijn om alleen maar de handeling uit te voeren zoals in de doop enzovoort, met een opdracht dat deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Door het opleggen van handen op de zieken zou de Heilige Geest ervoor zorgen dat ze beter werden als ze geloofden. Nu, Vader, wij weten dat deze dingen waar zijn. Deze mensen die hier staan, zullen onder de handen van voorgangers die deze Heilige Geest ontvangen hebben doorgaan. En ze staan gereed, Heer, om de zieken de handen op te leggen. En wij weten, Vader, wanneer deze mensen alleen maar zullen geloven, dan moet het geschieden zoals bij ieder woord dat u beloofde, zodat de, en het kan niet gebeuren zonder geloof, want het is onmogelijk zonder geloof God te behagen. Wij kunnen dit gewoon niet zelf. Nu, met vertrouwen en gelovend, terwijl deze belofte voor ons ligt, met de zegels van de Bijbel, die voor ons geopend zijn, dat God zijn woord houdt, mogen deze dierbare mensen die ziek zijn, Heer, en mijn medegevoel voor hun, en als een menselijk wezen in een sterfelijk lichaam, zoals het hunne, en dezelfde Heilige Geest die in ons woont, in hen, woont in hen, en we voelen met elkaar mee, en daar wij weten dat het nieuwe verbond in het nieuwe bloed, als het oude genezing bood, hoeveel te meer zal dit nieuwe, een betere verbond het bieden. Vader, mogen het zijn dat deze mensen niet in gebreken zullen blijven, maar hun genezing zullen ontvangen als ze onder de handen van uw dienstknechten doorgaan. Door de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, we zullen deze kant mag blijven zitten. Terwijl deze kant langskomt, dan zal deze kant teruggaan en deze andere zijde. Nu, enige van uw broeders hier, die willen opstaan. Ik geloof dat u predikers bent hier, u allemaal hier langs. Waar is dokter? Broeder Ned, was u van plan in het wedstrijd te gaan, broeder Ned? Ja, hier, ik ben hier voor iemand anders. Goed, broeder Ned, zodra er voor u gebeden is, ga dan regelrecht in de rij staan. Nu laat degene aan deze kant hier gewoon even een ogenblik gaan zitten. En ik zal degene van deze zijde nemen. Dan komen we hier langs naar beneden en nemen het middelste vak en zenden ze aan deze kant. En nemen dan dit vak en sturen ze langs deze kant door. En we zullen voor iedereen bidden. Ik zal broeder Teddy gaan vragen, waar is hij? Goed, ik wil graag dat je erbij speelt. De grote heelmeester is nu erbij. En de pianist, waar ze ook mogen zijn, begeleid hem als u wilt. Luister, herinnert u zich die keer dat dat gespeeld werd? En die kleine jongen op het podium werd gebracht? Het Amish meisje speelde, de grote heelmeester is nu nabij. Ze had lang, donker haar, of blond haar liever, een Mennonitisch of Amish meisje, dat achterwaarts op haar hoofd lag. En de Heilige Geest raakte het jongetje aan, alleen maar door handoplegging. Hij was kreupel aan zijn voeten en hij sprong uit mijn armen en rende over het podium. En zijn moeder stond op en viel weer terug. Mennonitische van oorsprong, geloof ik. En de geest van God trof dit kleine Mennonitische meisje, of Amish meisje, of wat ze ook was. Haar vader en anderen zaten daar met de kleding aan van Mennonieten, of wat ze ook waren. En ze sprong op achter de piano, en met haar handen omhoog in de lucht. En haar mooie haar viel los naar beneden. Ze zag eruit als een engel, begon ze te zingen in de geest, en terwijl ze dat deed, speelde de piano voortdurend, de grote heelmeester is nu nabij. De liefdevolle Jezus. Iedereen stond daar, duizenden, en keken naar die toetsen die op en neer bewogen. De grote heelmeester is nu nabij, de liefdevolle Jezus. Mensen stonden op uit hun invalide wagens of bedden, brancards en gingen lopen. Diezelfde Jezus is nu vanmorgen hier, precies hetzelfde als in die tijd. Geloof nu alleen, speel dit lied als u wilt, de grote heelmeester. Laat iedereen u bidden, laat ze regelrecht door de zaal lopen, ga regelrecht deze kant langs en regelrecht naar uw zitplaats, of daar waar u heen wilt gaan, als u uw weg baant. Goed begrepen daarachterin? Goed zo, ga dan regelrecht terug naar uw zitplaatsen, dan zullen we opstaan. Luister nu, terwijl er voor deze gebeden wordt, bid u dan ook voor hen. Wanneer dan voor u gebeden wordt, dan zullen zij voor u bidden. Nu, predikers die hier zitten, ga u staan. Ik wil dat u deze de handen oplegt wanneer ze voorbij komen. Nu iedereen die hoofden gebogen, houdt uw hoofden gebogen, blijf bidden. Wanneer u voorbij komt, leg dan, u de handen worden opgelegd, vergeet niet dat dit een belofte van God is. De God die de geheimenissen van zijn boek openbaart, de geheimenissen van het menselijk hart, hij is de God die dat bevestigen zal wanneer u het zal geloven. Iedereen nu in gebed. Nu, uw broeders, predikers, gaan staan als u wilt. Goed, laat ons onze hoofden buigen. Nu, Heer Jezus, wanneer deze mensen komen, mogen de kracht van de Almachtige God hun geloof onmiddellijk versterken wanneer ze voorbij gaan. In Jezus' naam. Nu, goed, laat de rij aan deze kant beginnen. Vraag iedereen, leg handen op hen, uw predikers, wanneer ze langskomen. In de naam van de Heer Jezus. Ik leg mijn handen in de naam van de Heer Jezus op mijn broeder. In de naam van de Heer Jezus. God, staat mijn zuster Rosella toe, in Jezus' naam. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Blijf daar en houd dat in de gaten tot het rij stopt. In de naam van je Heer Jezus. Bedenk, hij is nederig. Kom nederig. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Leg ik mijn handen. In de naam van Jezus Christus. Genees. Is niet allemaal te verstaan. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. In Jezus naam ontvang uw genezing. In Jezus naam ontvang uw genezing. In de naam van Jezus Christus ontvang uw genezing. In de naam van Jezus Christus wees genezen. God, in de naam van Jezus Christus mogen onze zuster genezen zijn. In de naam van Jezus mogen het kind genezen zijn. Glorie voor God. In de naam van de Heer Jezus. Thank you. in het geval komt naar voren. Het zou u mensen naar achteren willen gaan, alsjeblieft. Zou u die daar in het gangpad staan, uit het gangpad willen komen en naar achteren willen gaan? Blijf naar achteren gaan, alsjeblieft. U mensen in het middenpad, wilt u ook omlopen? Mogen dit verzoek worden toegestaan in Jezus' naam. God zegen u. Van de genezing broeder van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, in Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, in Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, in Jezus Christus. Ontvang uw genezing, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, mijn broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder. Ontvang de genezing. Ontvang genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang genezing, zuster. Ontvang genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster. Ontvang genezing, broeder. Ontvang uw genezing, zuster. Ontvang uw genezing, zuster. Ontvang uw genezing, broeder. Ontvang uw genezing. Ontvang uw genezing, broeder. Ontvang uw genezing, zuster. Ontvang uw genezing van Jezus Christus. Ontvang uw genezing. Ontvang genezing.
genezen. Van Jezus Christus. Van genezing. Van genezing. Mijn broeder, van Jezus Christus. Van genezing. Ontvang genezing, mijn broeder, van Jezus Christus. Van genezing, zuster. Ontvang de genezing in Jezus Christus' naam. Ontvang de genezing in Jezus' naam. Amen. Ontvang de genezing. Ontvang genezing. Ontvang genezing. Ontvang uw genezing. Ontvang uw genezing. Ontvang uw genezing van Jezus Christus. Doe de Billy Paul komt weer naar voren. Wil er nog iemand in de gebedsrij? Kom erin alsjeblieft. Als er nog iemand is die in de gebedsrij wil komen, komt u er alsjeblieft in. Ontvang uw genezing, mijn broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster Wood, van de hand van Jezus Christus. Ontvang uw genezing. Ontvang genezing in de naam van Jezus Christus. Ontvang genezing, zuster Robertson, door de hand van Jezus Christus. Ontvang genezing, mijn broeder, door de hand van Jezus Christus. Ontvang genezing, zuster Neville, van de hand van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus, ontvang uw genezing. Genees hem in de naam van Jezus Christus. Ontvang genezing, zuster. Ontvang uw genezing, zoon, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster, van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Broeder Weert, ontvang uw genezing, broeder, van Jezus Christus. Zuster, ontvang uw genezing van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, broeder. Broeder, door de naam van Jezus Christus. Ontvang. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Ontvang uw genezing. In de naam van Jezus Christus. Ontvang uw genezing, mijn broeder. Jezus Christus. Ontvang uw genezing, zuster. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Meneer Billy Paul zegt, is dat nu iedereen die gebed wil ontvangen? Broeder, niet veel spreekt op broeder Brennan. Mogen de hand van de Heer Jezus, uw broeder Phil, dit verzoek voor uw geliefde geven in Jezus' naam. Broeder Billy Paul spreekt op broeder Brennan. Billy Paul, zoveel kaarten als je hebt uitgegeven, ontvang nu je genezing. Amen. Hart moet in, en luister naar de stem van Jezus. Allemaal samen. Stelletje die de wereld een kleintje hebben voortgebracht. Mogen zij hun verzoek ontvangen, heren, in de naam van Jezus Christus. In de naam
naam van Jezus Christus. Mogen de persoon die onze zuster nu in haar gedachten heeft, mogen de kracht van God dat verzoek vergezellen. Mogen zij bevrijd worden. Sta toe, Heere. Amen. Heere God, geef deze man zijn verzoek in Jezus' naam. Ik bid voor hem, Heere, met mijn gebed. Amen. Oh, is dit niet wonderbaar? Ik geloof dat als iedereen die hier vanochtend langs is gekomen, onder deze geweldige zalving, ik geloof dat als u gewoon, u ziet niet op naar iets heel groots en geweldigs, denk gewoon aan dat eenvoudige, het geloven van wat hij beloofde. Nu laten we het allemaal samen zeggen, wij kijken niet uit naar iets groots, maar in Jezus' naam ontvangen wij zijn belofte. Daarmee staat het vast, dat maakt het definitief. Amen. Amen. God zegen u. Amen.